Goedenavond. Bijna allemaal jonge mensen hebben gezegd op enkele ouderen na. Maar de ouderen en de jongeren gaan vanavond samen. Bij de bezinning over een heel belangrijk thema. Jongeren en het gezin. Een aangelegen zaak om de boodschap van het woord van God over te dragen vandaag de dag. En hartelijk welkom aan broeder Kolen. Voor ons geen onbekende. U kent hem nog van pakweg 11 jaar geleden. In de kerkzaal. Nu zijn we verhuisd naar een kleinere zaal omdat we groter zijn geworden. Zo gaat dat. Maar we kunnen ons nog herinneren van toen dat het een hele fijne avond was. Omdat u een heel beminnelijk mens bent. Met een brede kerkelijke visie. En met een hart voor de jeugd. Een hart wat klopt voor de Heer en zijn dienst. Fijn dat u er bent. We hopen op een gezegende avond. Ik stel voor dat we zingen Psalm 105. De versen 3 en 4. Vraagt naar de Heer en zijn sterkte. En gij volk uit Abraham gesproten de bekende verbondspsalm 105, de versen 3 en 4. Zullen wij samen bidden. Getrouw en genadige heren, u brengt ons samen vanavond als deel van de gemeente om ons te bezinnen over het belangrijke thema, de verhouding van jongeren en het gezin. Het gezin en de jonge mensen. Zoveel komt er vandaag op ze af. Zoveel komt er op uw gemeente af. Maar Heer Jezus, u staat daar middenin. En u geeft uw geest ook vandaag. Opdat in uw geest onze jonge mensen ook naar u mogen vragen en met u mogen leren leven. U bent de grote garantie voor het voorbestaan van uw gemeente tot de jongste dag, ook vandaag. Wij bidden, geef ons een goede avond met elkaar, dat we werkelijk bij de wezenlijke dingen worden bepaald en er wat van mogen leren, er rustig leiding in mogen ontvangen. Dat uw gemeente ook hier gebouwd mag worden en we ons mogen verblijden in de voortgang van uw woord, ook onder onze jonge mensen. Geef ons zo uw genadige nabijheid in alle dingen. Wij vragen dat in Jezus' naam. Amen. Ik lees met u uit 2 Timotheus 2, enkele versen. Het gaat ook daarover allerlei wind van leer vaak die toen al de gemeente beroerde. En zelfs zo dat er sprake is van een woord wat voorteet gelijk de kanker. Iets wat alles bederft en tot sterven brengt. Maar dan zegt Paulus tegen Timotheus vanaf vers 19. Evenwel, en dan komt het keerpunt, evenwel het vaste fundament van God staat. Hebbend dit zegel, de Heere kent degene die de zijnen zijn. En in ieder die naam van Christus noemt, de af van ongerechtigheid. Maar in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten. En sommige ter ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik van de Heere, tot alle goed werk toebereid. Maar vlie de begeerlijkheden der jeugd en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die de Heere aanroepen uit een rein hart. Nou, het gaat erom dat we een vat ter ere mogen zijn. Als ik het goed begrepen heb, was dat de prediking van zondagmiddag. Ook voor onze jonge mensen, een vat ter ere van onze God in zijn dienst. En er komt de sterke aanmaning, vlucht, de begeerlijkheden van de jeugd, negatief, alles wat vandaag op je afkomt. En positief, jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede. Met degene die de Heere aanroepen uit een rein hart. Het laatste is belangrijk ook, samen met allen die God vrezen. De jeugd mag ingebed zijn in het geloof van de kerk der eeuwen. En zo mag ze vandaag de goede strijd strijden en ook uiteindelijk overwinnen. Daar staat de Heere dan garant voor. Ik laat het hierbij en geef graag het woord aan de lector van vanavond, broeder Kolen.
Ik bedank de dominee voor de inleiding. En voor het welkom aan u, beste vriendinnen en vrienden, zal ik maar zeggen dat we elkaar hier mogen ontmoeten vanavond rond een aangekondigd onderwerp. De godsdienstige opvoeding en de jongeren en het gezin en de zaken die daarmee te maken hebben. Ik stop om 9:10. Ik heb de gewoonte om 3 kwartier wat te zeggen. U weet, ik kom uit een kleine kerkelijke kring waar... Waar we het tegenwoordig ook redelijk binnen de tijd houden. En ik zal het maar aankondigen. Dus als ik om 9:10 stop ik gewoon. En dan hebben we pauze. En dan zou het heel fijn zijn als u zou willen reageren met de vragen. Want misschien heb ik er helemaal mis naast gezeten. En kan ik het dan nog herstellen. Ik ben 1,5 jaar geleden gestopt op de PABO. In Gouda op de hogeschool. Ik heb daar met veel vreugde jaren mogen werken, hoofdzakelijk in de directie, maar in een stuk bezinning en alles daarmee samenhangt. Daardoor heb ik ook veel contacten op kunnen bouwen in de kringen van de kerken, zoals u die vertegenwoordigt en waar ik me dus heel fijn in vind. Ik heb het altijd fijn gevonden om met mensen op te trekken die rond hetzelfde woord vanuit de gemeenschap met onze Heere God mag leven. Jammer genoeg is de kerk verdeeld en ik leef mee in de spanningen die er zijn in uw kerk. Ik heb vandaag namens het COGG een gebeds- en een bezinningssamenkomst georganiseerd die hopen we op 3 december te hebben, waarin we toch voor alle beslissingen die er zijn alles nog in de handen van de Heere God geven. Ik kom zelf vanuit de gereformeerde gemeente. Daar lijkt het te stormen, maar er is helemaal niks aan de hand. Dat is gewoon een rimpeltje. En ze maken er een orkaan van, sommige mensen. Maar de verscheidenheid rondom datzelfde woord, die er altijd geweest is, die moet er ook gewoon blijven. En dat zou een zegen zijn dat dat er is en blijft. En dat we over de kerkmuren heen door het geloof met elkaar verbonden mogen zijn. Het volgende, ik heb me altijd te midden van jonge lui begeven en geprobeerd om jong te blijven. Dat is niet eenvoudig tegenwoordig, omdat de afstand wordt steeds groter. Ik merk het ook gisteravond bij de catechisatie. Steeds weer komen dezelfde vragen, je moet je weer verdiepen in een aantal dingen. Je weet van tevoren wat er komt ongeveer. Ze verwachten een bepaald antwoord misschien. Maar om je te verdiepen in de vragen van de jonge lui en om daarmee bezig te zijn, dat vraagt een behoorlijke inspanning. Ik heb dat ook ervaren met studenten. Ik heb daar 32 jaar rondgelopen in Gouda. Maar ja, ik hield erg veel van er. En omgekeerd was dat ook wel aardig. Maar de vragen veranderen. De instelling verandert. En ja, in wezen hebben ze hetzelfde nodig wat wij hebben. Ik doe het weer anders als mijn ouders. Onze kinderen zullen het weer anders doen als wij. En we hebben 2 kleindochters, dus ik hou er ontzettend veel van. Dus ik zie ook weer een bepaalde ontwikkeling waardoor de Heer ook weer doorgaat. Nou, dat weet u ongeveer allemaal, mijn achtergrond. Ik zou vanavond iets zeggen over dat onderwerp, wat hier is. Over jongeren en het gezin. Van de kleinste tot de grootste. Ik zal het van een paar kanten benaderen. We zijn gezin in deze tijd. Dat is natuurlijk gewoon, dat is niet toevallig dat we er zijn. Het is onder Gods tijd en onder Gods voorzienigheid dat we hier samen mogen zijn. Ik ken u natuurlijk niet van de achtergrond, maar ook als gezin. Of misschien bent u alleen, of misschien staat u alleen in het gezin ervoor. Maar we mogen leven vanuit de wetenschap, wat net door dominee van der Sluis naar voren gebracht is, dat het woord van God blijft en dat hij doorgaat om zijn werk te onderhouden en in het leven van jonge mensen en kinderen ook te werken. En dat is mijn fiducie ook voor de toekomst, dat de Heer er de garant voor staat, maar dat hij ze ook roept. En dat je ziet onder jonge mensen dat er de vragen zijn naar de omgang met God, dat ze leven met God, dat ze dat ook uiten. Ik zie dat ook zelf in mijn eigen gemeente, waar de avondmaalsgang ook naar verhouding heel veel jonge mensen zijn die daaraan deelnemen. Ik ben er altijd erg blij van als je na een belijdenisperiode ziet dat mensen ook die beslissingen in hun leven mogen nemen voor de Heere God en daar ook getuigenis in het midden van hun gemeente van geven. En dat komt omdat we onder die handen van die biddende en dankende hoge priester samen mogen zijn. En dat zijn doorboorde handen, dat zijn zegenende handen. Dat is in uw persoonlijk leven, dat is in uw werk, dat is in de opvoeding. Dat is bij jonge kinderen en met pubers, de moeilijke leeftijd, daar zal ik straks ook iets af van zeggen. Ik heb het idee, we zijn het allemaal te boven, dus dan kan je er wat vrijer over spreken. En dat de Heere de Heilige Geest geeft als een tegenpand om Christus te verheerlijken en het werk ook te onderhouden. En dat zal de inhoud van de prediking zijn, de rechtvaardiging door de goddeloze alleen, dat je het zelf mag ervaren, dat je zegt, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Maar ja, daar zal u wel achter staan als wat ik nu gezegd heb. Maar we zijn gezin in onze tijd. En er zijn natuurlijk in onze tijd een aantal zaken die wel anders zijn als 30, 40 jaar geleden. Er is een geweldige vloed van secularisatie. Van wereldgelijkvormigheid. Het leven alsof er geen God is. De mensen zijn ook erg op zichzelf gericht. Individualistisch. Ikke. En de rest die zoekt het maar uit. Dat is één van de kenmerken. He, niet voor niks dat de discussie rond waarden en normen weer ophang vindt. Maar die verzandt ook weer makkelijk. Het tweede wat in onze tijd natuurlijk opvalt en waar onze jonge lui en kinderen mee te maken hebben, dat is dat de kerk naar de rand van de samenleving verdwenen is, naar de marge. En dan moet ik natuurlijk heel voorzichtig zijn. U zit in een grote stad. Ik kom uit een heel klein dorpje. Maar de kerk, die heeft veel invloed gehad. Maar het is een gedeelte. Het is, natuurlijk is het er wel. Anders zou de kerk er niet meer zijn. Er zijn veel stillen in de landen die de nood van de kerk en van de samenleving opdragen aan de Heere. Maar de betrokkenheid op de kerk van jongeren in het algemeen en ouderen, die is niet zo groot meer. En de groep die bijbelgetrouw wil zijn, zoals wij bij elkaar zijn, dat is een minderheid. Het derde wat opvalt en waar de jongelui mee te maken hebben en kinderen mee te maken hebben wij, dat God buiten beeld is. He, dat je God mag dienen, dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn, dat het woord open gaat, dat we mogen bidden, dat we erover mogen praten. Maar als je maar niet de mensen ermee lastig valt. Het is verbannen naar het privéleven, die geboden van God, het is goed dat je ze houdt als je ze maar niet oplegt. Je ziet nu alle drukte die er is rond dat Balkenende en Donner. Iets gezegd over de wijze waarop we omgaan met het koninkhuis en alles rolt eroverheen. Ja, je zou eens aan de geboden herinneren en zeggen dat dat ook bepaalde grenzen geeft in de benadering van elkaar en de omgang met elkaar. Er is natuurlijk nog iets nieuws waar we mee te maken hebben, onze jongeren en kinderen zeker. Dat is dat je in een samenleving leeft waar 2 miljoen allochtonen zijn. En ja, u kent dat. Ik heb al zoveel adviezen gehad voor mijn auto vanavond, waar ik me allemaal neer zou moeten zetten, wat ik erin moet laten, wat ik eruit moet halen. Dus ik hoop van harte dat het goed uitkomt. Dominee heeft ook een garantie gegeven als er wat markeert hebben een fonds, dus dat gaf mij een zekerheid aan rust. 2 miljoen allochtonen van de 16 miljoen. Dat betekent dat 1 van de 8 in Nederland is allochtoon. Een allochtoon is iemand waar 1 van de ouders buiten Nederland geboren is. Nou, de helft is ongeveer moslim. Dat betekent dat onze meisjes en jongens in contact komen met mensen vanuit een andere cultuur en een religie. Dat is in de stad zeker zo. Dat is in omliggende dorpen ook zo. En ze hebben hun contacten over en weer. En ja, dat betekent, is Jezus nou de enige weg of is die nou de beste weg? Wat betekent het nou dat we belijden dat de Bijbel Gods onfeilbaar woord is en dat het de brief is die God aan ons geschreven heeft en dat je die brief mag lezen en dat we dat ter harte moeten nemen en dat we dat door moeten geven, de daden van God, opdat ze ja, God lief zullen hebben en zijn geboden zullen bewaren en dat ook zullen laten zien? Of is Jezus een van de beste wegen of een weg naast de vele andere wegen die er zijn? En daarom is het natuurlijk van heel groot belang dat je weet, wat willen die mensen? Wat denken die mensen? En daarom is het goed dat op de scholen natuurlijk het vak geestelijke stromingen is, dat de wereldgodsdiensten behandeld worden, dat je weet wat die mensen denken en doen. Ik kom uit de buurt van Gouda. We hebben in Gouda natuurlijk een echt Marokkaans probleem. Als er ingebroken was op de hogeschool, deed de politie altijd wat omliggende, omtrekkende bewegingen, maar we wisten altijd waar we moesten zoeken. We hebben echt een probleem met jongeren van 12 tot en met 20. Ik bedoel dat niet discriminerend, want we hebben zelf donkere kinderen geadopteerd. Maar die discriminatie is er. Het integreren lukt niet. Daar komen heel wat vragen op ons af. Nou, hoe moet je nou staan tegenover andere mensen die een ziel hebben voor de eeuwigheid? In de besloten kring waar ik wel eens kom, is er wordt er makkelijk gepraat over deze mensen met een andere kleur. En we weten hoe we het op zouden moeten lossen. Maar ja, het is natuurlijk een open deur. De kerk die het meeste groeit op het ogenblik is de migrantenkerk. Het is waar ook mensen zijn die de Heer van harte dienen en vrezen en liefhebben. Maar het is wel een andere situatie waarin we leven en waarin onze jongeren opgroeien. Verder hebben we het materialisme. Ik kom zelf uit een klein plaatsje in Zeeland, van een boerderij af. Wij hebben het wel eens heel krap gehad, zodat onze spaarbamboekjes leeggehaald moesten worden. Ik heb de spaarbamboekjes van onze 3 zonen die we hebben nooit leeg hoeven te halen. We hebben een goed salaris bij het onderwijs. Dat zal niemand ontkennen die hier zit, maar er zijn nog meer takken waar goed betaald wordt. Jongelui hebben het goed, stappen in een rijdende trein, Als ze wat krijgen, dan zeggen ze, nou, het is wel aardig, hartelijk bedankt. Tevredenheid is natuurlijk iets wat ja, dat hadden wij misschien toch iets meer, omdat de tegenstellingen wat groter waren. Maar te midden van dat materialisme hebben wij een bepaalde levensvulling gezocht. Maar hebben we wel goede keuze gedaan. En nu proberen we nou jonge lui, we zeggen tegenwoordig, de jeugd van tegenwoordig. Ja, de jeugd van tegenwoordig. Dat is natuurlijk wel een vrucht van mijn leven. De jeugd van tegenwoordig, die zou geen ambitie meer hebben. Die zou geen toekomst meer hebben. Die zou losse relaties hebben. Die hebben geen zicht meer op een bepaald beroep. En alle andere dingen. Maar wat zien ze in onze buurt? Hoeveel mensen zijn er gescheiden? Hoeveel mensen hebben een andere levens, alternatieve levensvorm gekozen? Hoe zit het met je baan die je hebt? En als je onverwachts werkeloos wordt, is niet veel van die dingen die we de jongeren verwijten iets wat ze in ons eigen leven zien en waarin we misschien toch een verkeerd voorbeeld hebben gegeven? Ik hoor dat straks wel uit de vraag. En de tijd waarin we leven is natuurlijk ook een tijd van een geweldige mediacultuur. Nou, als u het ter deel leest, dan zijn we natuurlijk de afgelopen weken overvoerd met uitslagen van enquêtes rond de invloed van de moderne media. Nou, ik zal er straks nog even op terugkomen. Daar hebben we nog wel mee te maken. Dat zit in de lucht. We hebben het, we gebruiken het. Het kan tot een zegen en kan tot een vloek zijn. Aan de ene kant zie je natuurlijk dat er een geweldig kijkgedrag is wat heel makkelijk wisselt. Waar je alle dingen ziet die de Heere verboden heeft. Je ziet dat er een bepaald betonrot is in het fundament. Waardoor alles zegt, ja, het kan eigenlijk niet meer vooruit. De tijd is nu helemaal zo. En aan de andere kant is het ook zo dat onze jonge lui natuurlijk volop onderwijs mogen genieten. Volop keuzes hebben. Allerlei dingen gedaan worden om onze jonge lui een goede ontwikkeling te geven in de tijd waarin ze leven. Dat is het eerste. Dat is een beeld van de tijd waarin ze opgroeien. Het tweede is, dat kom ik wat dichterbij, er is natuurlijk ook een tijd van een geweldige verwarring. En ik zeg dat een beetje terughoudend. Er is veel spanning in de kerken en tussen de kerken. Er wordt veel op de man gespeeld en niet op de zaak waarvoor we staan. De eenheid en het zoeken van elkaar is verder weg dan ooit. Jan van der Graaf heeft in 1973 een boekje samengesteld, 10 keer gereformeerd. Het is intussen meer keren geworden. En ik verzeker u dat Piet Verguns datzelfde niet zal kunnen herhalen op het ogenblik. In de waarheid, vriend, van de tegenstellingen in die kerken en tussen die kerken is veel groter geworden. Ik denk dan aan de rechterflank van de gereformeerde gezind. Dat is het eerste. Of jongelui daar nou echt mee lopen, als ik het vraag aan catechisanten, of ze wel eens verlangen naar die eenheid of naar die toenadering tot elkaar, dan zie je dat dat niet zo hoog scoort. Het tweede, de visie op de schrift. Er is op dat moment natuurlijk ook heel veel verwarring rond de schrift. Is dat nou Gods onfeilbaar woord van A tot Z? Hoe moet je dat zien, begin van de geschiedenis, en als je dat los zou laten, naar de zonde van, naar de opstanding? U kent een aantal van deze dingen. Als op het ogenblik reclame gemaakt wordt voor het 6e deel van Nico Terlinde, het verhaal gaat, dan kan ik heel zeker zijn dat Nico Terlinde, om het nou letterlijk te citeren, dat hij zegt, het is wel waar, maar het is niet echt gebeurd. Door deze verhalen kom je niet tot de Bijbel en kom je niet tot het hart van het evangelie. Is de Bijbel Gods onfeilbaar woord of is dat een verzameling van geloofservaringen? Waar mensen hun ervaringen met God, wie dat ook mag zijn, hebben uitgeschreven en waar je misschien nog iets van kan leren. Ik denk ook aan de persoon en het werk van de Heilige Geest, over de gaven van de Geest, de visie op de Heere Jezus. Als u hier vanavond samenkomt, dan denk ik dat u verwonderd bent voor het feit dat je zegt, de Heere Jezus, daar is mijn borg en mijn zaligmaker. Dat is degene die voor mij alles weggedragen heeft. En waar ik door de Heilige Geest dat geloof heb mogen ontvangen. Van bekering en van vernieuwing. Want kijk, waar u aan het einde van de wet komt, daar komt die levendmakende geest. Waardoor je de borg mag omhelzen en mag leven vanuit die gemeenschap met God. En ik denk dat dat de zaak is waar jonge lui op zitten te wachten. Dat ze aan ons leven zien dat we die ootmoedige, verwonderende omgang met de Heere hebben. En daaruit leven. En dat ook gestalte geeft. Ik zou het vanavond ook zeggen tegen collega's bij het onderwijs. Laat een biografisch moment zien. Wat heb u nou meegekregen als u nou aan school denkt? Als ik nou zeg, noem nou eens twee mensen van het onderwijs die veel indruk op u gemaakt hebben. Dan kost dat geen moeite. Ook bij het voortgezet onderwijs niet. Ook thuis, als er iemand iets vertelde over de omgang met God. Kijk, als ze van ons niet horen wat dat betekent, het leven met God. Van wie moeten ze het dan weten? He, dus vandaar dat het biografische element, dat je zegt, dat heb ik van de Heere mogen ontvangen. Of denk eens aan de zending, denk eens aan de geschiedenis. Of misschien leest u een verhaal van Corrie ten Boom. Hij zegt, wonderlijk dat de Heere altijd redde of hielp op het moment dat het leek dat het niet kon. Aan de andere kant is er ook een heel grote verwarring, en dat zal u ook merken, een trek naar de evangelische groepen vanuit de kerk. Ik heb altijd gedacht dat de buitenkerkelijke naar de evangelische groepen gingen, maar u weet dat het net andersom is. Veel vanuit de kerken gaan naar de evangelische groepen, daar heb je de Bijbel, daar heb je Jezus, daar heb je de Heilige Geest, daar is het niet moeilijk, daar is het eenvoudig. Getuigen zijn, ik zeg het een beetje kort om de bocht natuurlijk, maar er zijn meer vragen te stellen. Maar ik geef u alleen maar aan dat er een stuk verwarring kan zijn. In trouw aan de kerk, trouw aan de genademiddelen, leiden we ook aan de kerk met de lange ei. Want Daniel zegt niet, mijn vader heeft me zondigd en mijn vorige generaties. Maar die zegt, wij hebben gezondigd en wij hebben gerebelleerd. En we vragen aan Heere niet op grond van onze gerechtigheden, maar van uw barmhartigheden wil u genadig zijn. Nou, in zo'n situatie zijn we gezin. In zo'n situatie zijn we vader en moeder. In zo'n situatie zijn we jongeren en zijn we aan de kerk verbonden en overal waar u uw gaven mag besteden in Gods Koninkrijk. Gezin zijn. Dat betekent dat de Heere voor ons samengebracht heeft. En dat hij ons kinderen geeft, als u die mag ontvangen, als een erfdeel van de Heere. Dat is geweldig, hè? Dat de Heere door de lijn der geslachten door wil gaan om mensen te brengen tot zijn gemeenschap. En nu ontken ik natuurlijk niet dat er in de gezinnen spanningen kunnen zijn. Het kan tussen ouders zijn, dan tussen ouders en kinderen zijn. Het kunnen kinderen zijn die hun eigen weg gaan, waardoor er problemen ontstaan. Waardoor je het gevoel hebt dat je als gezin nog net een soort jeugdherberg bent. Ze komen binnen, ze gaan weer weg, er is weinig innerlijk contact. Hopelijk hebben ze iemand waar ze eens contact mee kunnen hebben. Er kan scheiding zijn, er kan een eenoudergezin zijn. Er kunnen allerlei dingen in uw situatie optreden die u niet verwacht hebt, die wel ontstaan zijn en die vragen opleveren. Maar ondanks dat, of dankzij dat, zijn we toch geroepen om onze kinderen op te voeden. Juist ook in deze tijd. En een van de eerste dingen, beste vriendinnen en vrienden, dat is gewoon de hele godsdienstige opvoeding. En die godsdienstige opvoeding die begint gewoon heel vroeg. Die is nodig. Als u een godsdienstige opvoeding hebt gehad thuis, dan ziet u de waarde van het bidden. Mijn moeder leeft nog, die is 89. Ik weet dat mijn moeder elke dag voor ons bidt. Dat hebben ze altijd gedaan, onze ouders. En dat doen ze nog. En dat is heerlijk dat je mag weten dat je omringd bent door het gebed van je ouders. We hebben leren lezen, we hebben leren luisteren, we hebben gepraat, we hebben samen gezongen. Het is heel erg belangrijk om een stukje houding, attitude aan te brengen bij hele jonge kinderen. Dat je het samen doet, voorleest. Voorleeft, voorleest, voorbidt. Dat je op die manier probeert om ook een stuk houding bij te brengen en ook gewoontes bij te brengen. Ik kom uit een heel streng milieu, ik ben ook heel streng opgevoed. Ik heb er geen trauma van overgehouden. Ik ben mijn ouders verschrikkelijk dankbaar in de kerk waarin ik opgegroeid ben, dat ik zoveel meegekregen heb wat waardevol is. Want dat zal u merken in het pastoraat, als u bij Alzheimer patiënten of bij mensen die dement zijn, en je zingt Psalm 81 vers 12, Psalm 25 vers 2, Psalm 42 vers 1, onze bekende psalmen, dan zie je dat mensen stil worden of dat er ogen open gaan of dat er geluisterd wordt. En zodra je weer stopt, dan komt dat weer terug en dan zijn ze bijna niet beheersbaar of ze zijn apathisch. Alles wat we investeren in onze kinderen heel vroeg, dat brengt later zijn rente op. Vandaar dat ik zo'n hele grote voorstander ben van het gebeden leren, voor het eten, na het eten, na bed gaan, uit bed gaan. Dat we leren gewoon de feiten, de namen en de feiten. Want hoe kan je de Heilige Geest indachtig maken, iets wat je niet geleerd hebt? Leer ze teksten, zodat er op dat terrein ook iets bijgebracht wordt. En zingen, ja, u zal er versteld van staan, maar ik ben dus opgevoed met de psalmen en met Johan de Heer. Vandaar dat ik zo gebonden ben aan die programma's van de EO al jaren, dat ik het heerlijk vind wat er gezongen wordt. Zaterdags tussen 10 en 11 en zondags. Ik ga altijd snel uit de kerk, ik word naast de kerk om 8:30 om het weer aan te zetten, om weer te horen. Ja, ik ben van de vorige eeuw, dus u kan het wel natuurlijk een beetje vertalen. Ik heb het heerlijk gevonden om psalmen, liederen te zingen. En op deze wijze ook de naam van de Heere groot te mogen maken. Als u bidt met de kinderen, dan denkt u dat u een formulier, u bidt wel hardop, neem ik aan. Want dat is een van de wezenlijke dingen. En als u met de kinderen bidt, een formuliergebed, maar bij ons thuis werd er altijd, het slotgebed was een vrij gebed en dat was niet zo lang. Maar er werden voor ons gebeden, we moesten een eind lopen naar de school en we moesten bewaard worden voor allerlei dingen en later op de middelbare school. Dat alles werd gewoon opgedragen. En dat vond je ontzettend fijn. En dat is ook iets wat heel wezenlijk is voor deze dingen. Laat de kinderen een stukje lezen, laat ze bidden, leer ze op deze wijze ook genieten van de dienst van de Heere. Dat kost ons tijd. Het tweede is, spreek goed van de dienst van de Heere. Maar dat is ook heel wezenlijk bij de opvoeding. Ook juist ook bij pubers. Dat ze iets meekrijgen, dat wat betekent dat nou? En een van de belangrijke dingen is, beste vriendinnen en vrienden, dat je je kwetsbaar durft op te stellen. Dat je gewoon zegt dat je ook die twijfel en het ongeloof en dat je ook weer hout, hooi en stoppels op dat fundament bouwt wat in het licht van de eeuwigheid geen enkele waarde heeft. Maar dat je goed spreekt van de dienst van de Heer. Dat ze voelen dat het niet vanzelfsprekend is. Maar dat je leeft vanuit dat geschenk. Die oude juf in Krimpen aan de IJssel, oud gereformeerd. Toen ik in 1972 voor het eerst op die school kwam, in Krimpen aan de IJssel, die juf begon altijd te danken 's morgens. En dat was ik helemaal niet gewend, want er werd altijd gezegd, ja, met grote dankbaarheid geef bericht dat er een zoontje geboren is. Dan werd het nogal gezegd door de ouderling, ja, dat is het derde stuk. Kent u het eerste wel en kent u het tweede stuk wel? Maar deze vrouw begon te danken voor de bewaring in deze nacht. Toen zei ik tegen die mevrouw, ik zeg, wat vind ik dat fijn dat u begint te danken. Ze zei, ja, maar meneer, wat wil u anders? Anders zou ik hier niet staan. Het is een genade dat ik wakker geworden ben en dat ik weer voor die kinderen mag zijn en dat ik het evangelie weer door mag geven. Nou, goed spreken van de dienst van de Heer. Of zoals die vrouw in mijn gemeente altijd zegt, over mijn zonde spreek ik met de Heer, maar over wat ik van de Heer heb gekregen, daar spreek ik over met mijn kinderen. Het is ook heel erg belangrijk, en dan kom ik even terug op de media, en straks zal ik iets over de pubers zeggen. Kijk, die media die zijn er. Die media die zijn binnengekomen, kranten, tijdschriften, dat is ook niet hetzelfde. Want daar staat natuurlijk ook alles in. Als je die tijdschriften neemt, zoals Privé en alle andere dingen die er zijn, daar hoereren ze ook maar raak. En dan zie je ook alles wat de Heere verboden heeft op platen. En daartussen staat er nog een goed artikel om iets te bestrijden van ziekte of andere soort dingen. Maar daar koop je het voor, maar je leest het niet, maar je leest andere dingen. Dus ik wil de kranten en de tijdschriften niet onderschatten. Radio niet, televisie niet. Alles wat te maken heeft met het internet, als tekstverwerker. Daarna hebben we alles binnengekregen en schijnbaar straks op mijn mobiele telefoon kunnen we alles krijgen wat we nu in het groot hebben. Die media, die cultus, die overspoelt ons. En ja, we hebben daar niet altijd goed antwoord op gehad. Door het te verbieden, als u iets buitenshuis kan houden, vind ik het erg fijn. Als u het goed bespreekbaar kan maken en dat ze begrijpen waarom je sommige dingen wel doet en andere niet, kan ik het ook goed begrijpen. Maar de mediaopvoeding is niet door nee te zeggen. Als je nee zegt, moet je dat wel bewust doen. En bij kleine kinderen is dat makkelijker als met ouderen. Daarom zal er op de school heel veel aan mediaopvoeding gedaan moeten worden. Want die media beheersen ons leven, dat is ook een gedeelte van ons werk. We gebruiken dat, het kan ook heel nuttig zijn. Een van mijn collega's die is een boek aan het schrijven met iemand in Australië. Dus die wisselen alles uit en komen op deze manier tot een product. En dat zal ongetwijfeld goed zijn. Door de mogelijkheden die er zijn van uitwisseling kan je heel veel van elkaar leren. Maar er zijn ook dingen die niet goed gaan. Dus als in de mediaopvoeding goede afspraken gemaakt worden en u luistert. Of u kijkt eens naar wat er in cd's binnenkomt of dvd's en je kijkt eens even, het is wonderlijk. Als je het in de kamer hebt staande en je komt binnen en je ziet een bepaald programma en je zegt tegen een van je kinderen, hé, dat lijkt me wel leuk om even te bekijken. Dan zeggen ze waarschijnlijk, ja, het is net afgelopen, het is niet interessant meer. Kijk, op dat moment is het aardig om het terug te draaien. Om eens even te kijken wat er aan de hand is. Kijk eens, bespreek het. En zeg, kunnen we dat al of niet zien of kunnen we het al of niet horen? En dat er wat afspraken zijn op dat terrein. Internet, ongetwijfeld zal u een gefilterd internet hebben, waardoor je probeert om alle rommel die er is, zoveel mogelijk te buiten te houden. Ik weet dat er ook wel tussenkanaaltjes zijn. Ik ben niet zo technisch, maar ik begrijp dat er heel wat mogelijkheden zijn. Maar dat het een open situatie is en dat het met elkaar besproken wordt. Ik kom van een hogeschool waarin ze qua ICT... veel vooruitlopen, zodat de mensen die bij het onderwijs komen ook werkelijk kunnen helpen en ook naar de ouders toe terug kunnen koppelen, waardoor je op een positieve wijze daarmee omgaat. Ik moet wel zeggen, natuurlijk brengen al deze dingen gevaren met zich mee, drukte met zich mee, onrust met zich mee, zodat je nauwelijks aan tafel tijd hebt om te lezen en te bidden, af te ronden omdat er nodig weer een programma bekeken moet worden of iets anders. Maar we zullen daar behoorlijke regels over moeten hebben en ook duidelijk moeten maken waarom we als ouders wel kijken of niet kijken en proberen ook diezelfde houding bij te brengen bij onze kinderen. Is er bij ons in ons eigen leven plaats voor stille tijd? Heb u elke dag een moment waarop u rustig de Bijbel leest, een dagboek leest, overdenkt, bidt, waarin u zichzelf ook weer afvraagt hoe sta ik tegenover de Heer en over zijn dienst en op welke wijze ben ik daarmee bezig? Doen we dat ook met onze kinderen? Eén keer per dag, of misschien is het alleen mogelijk op zondag, of een paar keer in de week, waarin je een stukje leest, een stukje bespreekt, misschien een aantal dingen aan de orde stelt, waardoor ze het gevoel hebben dat je serieus genomen wordt. En dat er ook op die manier wat leiding gegeven wordt. En is er contact met de scholen om te kijken op welke visie ze daarmee bezig zijn. Ik zeg dat natuurlijk een klein beetje heel snel. Straks zullen er nog wel reacties op komen. Maar we hebben gedoopte kinderen. Laat ik u dat zeggen. Toen wij de eerste twee kinderen geadopteerd hebben. Hebben wij voor het eerst als mevrouw en ik ervaren wat nou de kinderdoop betekent. Dat is iets geweldigs. U komt de belofte toe en uw kinderen en al die daar verder zijn. Jaap Jan is gevonden in Semarang toen hij 6 weken was op de straat in Java. En dat ventje hebben we na 12 weken binnengedragen in de gemeente bij ons in Berkenwoude. U komt de belofte toe en uw kinderen en Jaap Jan die helemaal uit Java in Berkenwoude gekomen is. En dat God op dat voorhoofd zegt van die ventjes en van die dochtertjes die we hebben. Ik weet wat je verdiend hebt. Maar in de Heer Jezus Christus is die mogelijkheid van zaligheid gegeven. En als u nu vanavond naar boven gaat en u ziet de kinderen liggen en ze zijn aan het slapen, dan denk ik dat er zo een gebed in uw hart is, Heere, dat de beloften die hier op het voorhoofd van onze kinderen staan en het voorhoofd van mij en van u en van onze kinderen blijft nat zolang we leven. Die beloften die zijn ja en amen in onze Heer Jezus Christus. Heb u daar nou een beetje fiducie in? Als ze toegepast worden door de Heilige Geest en het leven van ons en van onze kinderen, dat mag toch uw vraag zijn? Dat wil de Heer toch? Daarvoor zijn we toch in het heden van genade? Onderschat het niet, overschat het niet. Dat zijn natuurlijk allemaal open deuren. Maar ziet u de spanning waarin de Heere zegt, ik zoek dat kind, ik laat dat kind niet los. Ook die dak- en thuisloze die uit onze kring loopt en die hier misschien hier rondloopt. Dat de Heer aan zijn verbond wil gedenken, weer onder het woord wil brengen en onder het gezag van het woord. Het andere punt wat ik vanavond zou willen zeggen, dat is, ik wil een speciale aandacht voor onze pubers. De pubers, dat is een hele mooie leeftijd, hè? U herinnert het allemaal nog? Het was een moeilijke leeftijd. Ik weet niet of wij dat altijd beseft hebben. Maar pubers zitten natuurlijk tussen twee werelden in. Het begint tegenwoordig wat vroeger en het duurt schijnbaar wat langer. Dus ik bereid u daar maar op voor. De pubers die zijn negatief over datgene wat ze van thuis hebben meegekregen. En al het nieuwe, dat is het beste. Er zijn er natuurlijk twee dingen bij pubers. Eerste plaats, ze zijn heel snel lichamelijk volwassen. Meisjes zijn dat 2 jaar vroeger dan jongens. Dus broeders, dat halen we niet meer in. Maar psychisch zijn we niet op dezelfde leeftijd, op diezelfde hoogte. En dat zorgt voor de geweldige kwetsbaarheid van onze meisjes en jongens. Vandaar dat ik natuurlijk ook wil zeggen, rond de seksualiteit moeten ze niet via de media opdoen, maar moeten ze gewoon van ons horen. En ze moeten zien dat we van elkaar houden en dat dat betekent dat we elkaar ook eren. Maar wat betekent dat? De gaven die God gegeven heeft en die tot ontwikkeling komen en waarbinnen Gods geboden ook een bedding gegeven zijn. Ik zeg dat met neergeslagen ogen, omdat ik zelf ook verkering, verloofd, getrouwd ben. In dat leven zijn er altijd weer valkuilen. Het tweede wat bij pubers voorkomt, dat is de grote onzekerheid. U kijkt daar misschien van op, maar de tweede doodsoorzaak bij pubers van 14 tot 19, dat zijn dan adolescenten, is de zelfmoord. Dus dat betekent dat de onzekerheid in je leven is erg groot, een negatief zelfbeeld. Wie denken de mensen dat ik ben? Wat zullen mijn vrienden en mijn vriendinnen wel denken? Ik zal wel niet meetellen. Nou, aan de ene kant zijn ze volwassen, aan de andere kant laten ze net doen of ze veel kunnen, maar ze zijn ook heel onzeker. En als er nou 1 leeftijdsgroep is die onze aandacht nodig heeft, dan zijn het juist de pubers. Kijk, bij jongere kinderen kan je zeggen, zo moet het. Dat kan bij pubers aan het eind van de weg. Bij oudere kinderen van 10 jaar en ouder is er veel meer het overleg. De vraag van, wat zou je doen? Geef ze ook een stukje verantwoordelijkheid en vraag dat terug. En zeg dat je teleurgesteld bent. Kijk, ja, ik moest zaterdag thuis zijn op een tijd waar ze nu meestal weggaan. Hè? Maar als wij thuis kwamen en je was iets te laat, ik durf haast niet te zeggen wanneer we thuis moesten zijn, maar heel vroeg voor ons gevoel, dan zei mijn vader altijd goedemorgen. En mijn moeder stond met een traan in haar oog bij de trap en zegt welterusten. Kijk, als je voor een traan van je moeder niet meer zwicht, dan denk ik dat het oordeel van de verharding over je gekomen is. Als je voor een echte traan van je moeder, het waren geen krokodillentranen, maar een echte traan van je moeder niet meer zwicht. Als er die liefde niet meer is, dan is er wat aan de hand. Vandaar dat pubers een gezin meer dan nodig hebben als een basis en als een bolwerk om af te reageren tegen die vent voor die klas en het wijf voor die klas en die enzovoort. U maakt dat, ik zie dat dat herkenbaar is. En u pakt direct de telefoon. U zegt gewoon, wat was er aan de hand met die meneer en met die juf? Ja, nou en? Nou, afreageren, weer opnieuw kunnen beginnen. Dat hebben mensen nodig op deze leeftijd. En wat ze nog meer nodig hebben, dat zijn identificatiefiguren. En nu geef ik u de opdracht, maar daar heb ik te weinig tijd voor. Noem nou eens 2 collega's op in het voortgezet onderwijs. Die voor u zoveel betekend hebben, dat je zegt, misschien heb je ook docenten die je liever niet meer ziet, dat zou ook kunnen. De school is ook een gebroken gemeenschap, dan begrijp je hoe ik dat bedoel. Maar er zijn ook collega's waar u zegt, daar heb ik veel van geleerd. Hoe kwam dat? Omdat deze mensen gewoon in de praktijk lieten zien waarvoor ze stonden, qua levensbeschouwing. En voor liefde voor hun leerlingen. Dat waren de mensen die in een docentenverhouding zeiden, fijn, maar voordat we tot de beslissing komen, heb je gerealiseerd dat die vader in dat gezin heel erg ziek geweest is die afgelopen maanden? En dat Maria ondanks dat toch allemaal 5 gehaald heeft en misschien moeten dat wel 6 zijn? Dus laten we voorzichtig zijn om dat zo te doen. Heb je wel gerealiseerd dat Piet, dat zijn opa overleden is waar hij altijd was en kwam, of zijn vriendje enzovoort. Identificatiefiguren, daar hebben ze behoefte aan. aan mensen waarin ze zien dat het leven ze getekend heeft, maar dat ze ook een waarachtige hoop hebben. En dat ze leven vanuit die gemeenschap met vallen opstaan met de Heere die alles voor hem betaald heeft. Pubers die hebben drie dingen nodig. En dat had u natuurlijk van mij niet verwacht, maar ze hebben een tv nodig, ze hebben een pc nodig en een dvd nodig. U ziet, ik ben door het RD-virus aangetast, maar ik zal het u gauw uit de droom helpen. Ze hebben een tv nodig. Dat wil zeggen gewoon een thuis. Gewoon een honk. Waar ze een stukje veiligheid, geborgenheid en acceptatie hebben. Ik zeg geen watjes maken. Geen watjes. Maar mensen die een stukje verantwoordelijkheid dragen, die iets doen, ook voor een ander. Ze hebben vertrouwen nodig. En dat vertrouwen, dat geef je ze. En je koppelt dat terug en je bent teleurgesteld. Of je prijst ze voor alles wat ze gedaan hebben. Ze hebben een pc nodig. Ze hebben parents nodig. Ouders, verzorgers. Als je op een andere wijze betrokken bent met kinderen, ze hebben u nodig. Gewoon als een praatpaal. Om weer opnieuw, als het ware, moed te krijgen. Ze hebben coaches nodig. Mensen die ze helpen bij de keuzes in hun leven. Besteding van de vrije tijd. Besteding van als ze werken. Want u weet, gezin, kerk en school heeft veel invloed op onze kinderen. Maar de vrije tijd, de baantjes die ze hebben in vrijdag en zaterdag. Alle contacten met vrienden. Wat doen ze onderweg? Er zijn nog vier domeinen die in het leven van kinderen veel meer invloed hebben als gezin, kerk en school. Ze hebben een dvd nodig, discipline. Anders bereik je niks. Ze hebben voorbeelden nodig, dat heb ik u genoemd. En ze hebben ook een doel nodig waarvoor ze werken. Nou, dat is voor de bescherming van onze pubers van heel groot belang. En dan gebruik ik de laatste 6 minuten voor 2 andere gebieden. We kunnen dus als gezin niet alleen. We hebben de school nodig. En we mogen ons prijzen voor het feit dat we in de vrijheid van onderwijs scholen hebben die een verlengde zijn van onze opvoeding thuis. En ik zou sterk willen beklemtonen voor jonge kinderen, maar ook voor onze pubers, is het van heel groot belang dat ze in school een klimaat aantreffen wat enigszins overeenkomt met thuis en met de kerk. Zodat ze niet een te grote escape hebben tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. Maar dat als het kan qua levensbeschouwing in grote lijnen dezelfde visie zou hebben als in het gezin. Dat is voor de harmonieuze ontwikkeling belangrijk van het kind. Voor de verwondering. Tot rust komen. Voor de ontwikkeling. Als het anders zou zijn met uw kinderen is het natuurlijk 3 dingen van belang. In de eerste plaats. Dat geldt voor elke school, maar ook voor een school die misschien een andere opvatting heeft. Wat is de identiteit van je school? Door welke levensbeschouwing wordt dat gedreven? Maar wat is het pedagogisch klimaat in een school? En wat is het onderwijskundig klimaat? Op welke manier worden de kinderen voorbereid om straks hun gaven te besteden in de samenleving en het verder te ontwikkelen? Ik zou als stelling willen zeggen dat het van u moet het uiterste moeite doen om uw kinderen qua onderwijs dat te bieden wat qua levensbeschouwing het meest verantwoord is, zodat ze zich verder uit kunnen groeien, bereid kunnen worden om straks in die samenleving ook onze plaats in te kunnen nemen. Ja, zeg je, dus je kiest voor een schuilkeldermodel als school. Dat zeg ik dus niet, dat hoort u niet, hè? Ik zeg dus niet dat een school alleen maar goed is als die een schuilkelder zou zijn. Dat is die juist niet goed. Want in een schuilkelderschool, daarbij helemaal gericht op je navelstaarten, gaat het goed naar de kring, naar de achterban, krijg je geen klachten, doe je alles. Kijk, je doet het op school nooit goed. Ik zat aan het eind van het jaar met 2 directieleden, zaten we altijd een aantal kerkenraden, kwamen op bezoek. Zeiden, oh, de 3-ster is niet meer zoals vroeger. Nou, toen zeiden we gelukkig niet, die heeft een ontwikkeling meegemaakt. Ja, u hebt volkomen gelijk. Maar dan moet u een eigen school oprichten. Als u dit wil op school, dat kunnen wij niet bieden. Dan moet u een eigen school oprichten. Dus als u een school hebt, dan vind je niet hetzelfde terug als wat u thuis zou willen of in de kerk tegenkomt. Maar in grote lijnen is van belang dat een kind al heel jong, ook de basisschool, het voortgezet onderwijs, En ik heb op een hbo-school gezeten waarin je datzelfde klimaat hebt, maar geen schouwkeldermodel. Nee, ik kies voor het oase-model. Dat is dat je goed let op de ontwikkeling van je kind en de kring waar ze opgroeit, maar dat ze ook klaar is voor een stukje solidariteit. Dat ze klaar staat voor mensen die in nood zijn, dichtbij en veraf. Dat we ze leren om te delen met mensen die in een samenleving opgroeien waar het hard en verbitterd is en waar mensen ook vast kunnen lopen. Dat oase-model, daar wil ik voor vechten, daar wil ik voor staan. Dat is het enige model wat voor een school goed is in onze tijd. Gericht op je eigen identiteit, helder zijn waar je staat, dat mag u ook vragen. De schoolgids, wat bedoelen ze met de vieringen? Wat voor versen worden er geleerd? Wat wordt er gedaan voor het bijbelonderwijs? Op welke manier worden ze daar met allerlei dingen in contact gebracht? Dat mag u allemaal vragen. Daar heb u recht op. Dat is ook voor de pubers van belang. En u moet ook naar een bestuur stappen en in een bestuur gaan. En in een MR gaan en een ouderraad toe gaan. U moet niet zeggen, ik heb geen tijd. Het is wonderlijk dat de heren, hier zitten mensen genoeg die in dezelfde situatie gezeten waar ik zelf in zat. Je had het heel erg druk. Toch had je geen vrijmoedigheid om te bedanken. En dan gaf de heren vaak weer mogelijkheden waarin je je plaats in kon nemen en iets kon betekenen in het geheel van Gods Koninkrijk. Dus probeer je invloed te laten gelden. Er zijn de methodes van scholen afgegaan die in strijd waren met God en zijn woord. En er zijn andere methodes voor teruggekomen door de invloed van ouders, MR en oude raden. Ten slotte, de relatie tot de kerk. Ik heb met Dominee van der Sluis natuurlijk helemaal geen contacten verder over gehad, dat zal wel goed zitten. Maar met de relatie tot de kerk, kinderen moeten zich thuis voelen in de kerk. En we gaan als gezin naar de kerk toe. En in de kerk moeten de kinderen wat herkennen. In de psalmen die we zingen. En het voorbeeld vanuit het verhaal, of het bijbelgedeelte wat aan de orde komt, dat er aandacht is voor de vragen van de kinderen. Ik heb stage gelopen jaren geleden bij dominee van Gorsel. Dat vond ik heel sterk dat hij voor elke leeftijdsgroep, heb ik daarbij gezeten. Had hij een bepaald onderwerp wat hij behandelt. En als hij dan zondags preekte, zei hij vaak, jongens, we hebben van de week in de catechisatie stilgestaan met deze vraag. Die heb ik eens meegenomen. En gezien wat we vanmorgen aan de orde stellen. En kijk, dan heb je ze al. Het feit dat je het serieus neemt. Dat je de vraag meeneemt. Dat je hem een plaats geeft in de preek. Dat je ook zegt, jongens, ik denk er weer mee. Ik denk dat we die kant op moeten denken. De Heere geeft ons in zijn woord die richting aan. Misschien kunnen we daar morgen nog op terugkomen. Maar dat we daarmee bezig zijn. Dat is natuurlijk ook van, hoe bereiden we ze voor wat de kerk betreft? Spreken we positief over de ambtsdragers, over de predikant, over de kerkdienst? Spreken we over de preek en over het kind, over wat het betekent en wat er aan de orde komt? En twee wezenlijke dingen voor de kerk. Dat is niet dat we moderne termen of dat we heel plat zijn. Iemand van IFES, van de Internationale Studievereniging, zei een poosje geleden op een vergadering die ik voorzat. Hij zegt, kijk, ik kom uit de wereld, God heeft me gegrepen en ik ben helemaal veranderd en in de dienst van de Heer gekomen. Maar het gaat niet om allerlei voorbeelden en praktische dingen en zo laagdrempelig mogelijk. Maar het gaat om mensen die achter hun zaak staan en die uit die zaak leven. En die dat ook proberen positief uit te dragen. Nou, dat is heel wezenlijk. En daarom zijn er nog twee dingen. Ik zou een lans willen breken voor de catechese. En ik weet dat in uw kring, juist in de hervormd-gereformeerde kring, heel veel gedaan wordt aan catechese en de bezinning op catechese. Want er staat op gespannen voet bij de basisvorming en de tweede fase in ons onderwijs. We hebben net onze kinderen opdracht gegeven binnen 10 minuten om wat te doen. En wij zitten op de catechisatie met een groep en we richten wat toe en we zijn bezig. En het is een gemêleerde groep. Er wordt veel meer van ons gevraagd als catecheet als dat we voor een klas staan. De catechese, dat is de toekomst van onze kerk. En daarin moeten we veel investeren om niet alleen het onderwijs en de leer van de kerk, maar dat je ook ziet dat je met dat woord in de praktijk ook wat kan doen. En heel belangrijk is het jeugdwerk. Alles wat te maken heeft met jongerenopvang en het leiden van jongeren, dat is heel belangrijk, want dat zeg ik er één zin. jongelui ontdekken dezelfde vragen bij elkaar. En een leiding in zo'n groep is heel erg belangrijk. Dat zullen geen ambtsdragers zijn, want die komen ze overal tegen. Maar er zijn in uw gemeente gewoon mensen die charismatische gaven. Ik bedoel, niet charismatische gaven in de verkeerde zin, maar die heel veel gaven hebben voor de goede opvang, voor de begeleiding van jongelui, waar ze heel veel voor betekenen. En die door hun ervaring ook iets uitstralen en iets kunnen doen. Het is voor de kerk van belang om veel te investeren in jeugdwerk. Zodat jongelui in hun eenzaamheid en hun alleen zijn goed opgevangen worden en daarin geholpen worden. En tenslotte, we doen dat niet voor niks, beste vriendinnen en vrienden. De Heere doet een oproep voor ons. Kolbrugge zei, meen ik, dat ouders zijn de handen van God. Wij hebben onze ouders niet uitgezocht. We hebben onze ouders en we hebben kinderen mogen ontvangen. En we moeten de daden van God doorgeven, moeten ze inscherpen, laten zien in woord en daad. Opdat ze hun hoop op God zullen stellen en Gods daden niet zullen vergeten en naar zijn geboden zullen wandelen. En tenslotte, de Heere rekent ons nooit af op gaven die we niet hebben. Maar de Heere rekent ons af dat we de gaven niet gebruiken die hij geeft. En daarom roep ik u op om gemeente te zijn, om goed gemeente te zijn, oog te hebben voor elkaar, oog te hebben voor de kinderen, oog te hebben ook voor de opgroeiende jongelui, zodat ze zich in de gemeenschap van de kerk ook thuis voelen, de ruimte krijgen van u, maar daarin ze straks nog goede leden kunnen zijn, ook in de kerk, zoals die hopelijk ook hier mag blijven. Dank u wel voor uw aandacht. We nemen aan dat we pauze houden en daarna zal ik op uw vragen ingaan.
Goed, fijn mensen, we zijn zover. We kunnen het gesprek beginnen wat mij betreft. Er zijn ongetwijfeld mensen die spontaan of wat meer doordacht wat willen gaan reageren, wat willen vragen, wat willen zeggen. En het lijkt me het beste om ook de kijktelefoon mensen erbij te betrekken dat we dat via deze microfoon weer doen. Dus ik probeer wel even wat heen en weer te lopen als u zegt van ik wil even een gesprekje even starten. Of vasthouden, dan doet u even zo, kom ik naar u toe en dan krijgt u die microfoon even. Wie wil beginnen? Laten we de dominee de spits afbijten. Andere keer deed u dat zo mooi. En dan is iedereen opeens veel makkelijker in staat om weer door te gaan, dominee. Weet u het zeker? Er leeft heel veel.
Hij gaat beginnen.
Zou u wat kunnen zeggen misschien? Ik vertegenwoordig een groep die geen kinderen heeft, die alleenstaand is. Wat de rol van hen kan zijn, juist ja, rondom de gezinnen, zeg maar.
Dank u wel. Ja, kijk. Aan de ene kant zijn er gezinnen met kinderen, met kleine en opgroeiende kinderen. U zegt geen kinderen of alleenstaand. Er is genoeg werk in de gemeente om bij onze kinderen te zijn. Ik denk aan de ene kant het verenigingsleven, waarin het fijn is dat je als je leiding geeft met die kinderen optrekt, met die jongelui optrekt en ermee bezig bent. Of misschien is je huis gewoon een huis waar die jongelui gewoon aan kunnen komen. Want een van de sterke kanten van onze gemeente is dat je alles kan regelen. Je kan de prediking regelen, de catechese regelen, je kan het jeugdwerk regelen, je kan van alles doen. Maar misschien zijn er 3 of 4 gezinnen of huizen waarin die jongelui zomaar binnen kunnen lopen. En waar ze gewoon zichzelf kunnen zijn. Met de benen op de, of met de voeten op de tafel. Het is gezellig. Misschien al praten, dan komen ook de serieuze vragen aan bod. Ik heb een paar van die adressen in mijn hoofd op het ogenblik, in verschillende gemeentes, waar je wel eens komt, waar het gewoon gezellig is, maar waar mensen gewoon zeggen, als het zaterdag zou zijn, of gewoon vanavond, jongens, we gaan naar huis toe. Het is misschien goed om een stukje te lezen. En om de Heer te danken voor alles wat we gekregen hebben en voor zijn zorg ook voor deze nacht en deze avond. Dus daar zijn. Tweede is van als je mogelijkheden hebt in de gemeente is er natuurlijk van alles te doen. Er zal hier evangelisatie zijn. Er zal kinderevangelisatie zijn. Er zullen jonge lui zijn die misschien wat losraken van je gemeente. Heb je gaven daarvoor om die eens op te zoeken en bezig te zijn? Dus als het over deze dingen gaat, denk ik dat er werk genoeg zal zijn. Ook als er mensen zijn die wat ouder zouden worden en die fijn zijn dat ze bezocht zouden worden, waardoor je eens op bezoek komt. Niet alleen ambtelijk, want het zal hier ook zo zijn. Mensen die alleen staan, die krijgen een extra bezoekje elk jaar, of er komt iemand eens langs. Maar het is fijn om ook eens even in de gaten te houden. De mensen die eenzaam zijn, nooit geen problemen geven. Maar we komen er nooit. Dus als u vraagt, is er werk in Gods Koninkrijk, ook in deze gemeente, dan is er werk genoeg. En het zou goed zijn als u bijvoorbeeld in een schoolbestuur gekozen zou worden. Hè? Dat zijn geweldige mensen. Dat zijn geweldige mensen. In een ouderraad. En gezien het feit dat u een beetje digitaal bent, zou u rond ICT en de ontwikkeling van ICT ook heel wat kunnen doen op school. Je hebt rekenvaders, je hebt ICT-vaders, maar je hebt ook gewoon ICT-vrouwen en ICT-mannen. En daar zou je ook bij kunnen horen natuurlijk, hè?
Ik heb ook één avond in de maand over.
Oh. Nou, ik heb 12 dingen opgenoemd, dus dan zit u een jaar vol. Dus.
Nou, dat is helder. Wie gaat verder?
Ik zou nog een vraag willen stellen. Het centrum, zal ik zeggen, van uw lezing lag eigenlijk bij de voorbeeldfunctie van de ouders, de vrezen des heren, als, zal ik zeggen, datgene waar het uit op moet komen, de opvoeding. Maar dan loop je toch, zal ik zeggen, toch elke keer tegen die spanning aan van wat wel, wat kan niet. Onlangs heb ik daarover een discussie bijvoorbeeld gelezen tussen Johan Vreugdeheel en dominee Van der Graaf als het ging om popmuziek. En dan zie je dat twee wegen toch heel erg uit elkaar kunnen lopen. De een heel radicaal. Niks kan er in wezen als het gaat bijvoorbeeld in dit geval om popmuziek. Aan de andere kant zegt van ja, het gaat juist beproefde geesten. En nou ja, goed, met een auto kun je ook te hard rijden. Maar op zich is er niks mis met de auto. Dus op zich is er niks mis met popmuziek als het maar niet afleidt of tot zonde leidt. Ja, daar sta je dan als ouders. Ik merk ook een beetje in uw lezing dat u toch, zal ik zeggen, meer voor die wat rekkelijke optie kiest. In de zin van, ja, er zijn wel duidelijk regels, maar je moet daar toch ook niet al te radicaal in zijn. Heb ik dat goed begrepen? Kunt u dat misschien nog eens wat toelichten?
Ja, dank u wel. Nou, het feit dat ik ben in principe opgeleid voor onderwijzen. Daarna heb ik theologie gestudeerd en ik ben afgestudeerd op godsdienstpedagogiek. Dus de omgang met jongeren en mijn vak waar ik altijd mee bezig is ben tot aan de dag van vandaag, rond identiteit en alles wat mee samenhangt. Dat betekent dat ik natuurlijk wat me geconcentreerd heb op het feit dat wij als ouders, of in de kerk, of op school, of gewoon als je zegt ik ben alleen, maar ik behoor toch tot de gemeente waar we het net over hadden, zien de mensen iets aan die verborgen omhang met de Heren. Bij mijn afscheid van de hogeschool heb ik gezegd, als de verborgen omhang met de Heren niet de zaak is waaruit we leven, dan is de Christelijke Hogeschool de Driestar binnen 10 jaar een gewone algemene school. Als we niet meer geloven, beste mensen, dat we wederom geboren moeten worden, dat we een nieuw hart moeten krijgen, dat we echt van de Heren houden, als we dat niet meer geloven, dan is er de dood in de pot. En daarom heb ik zo sterk de nadruk gelegd dat de kinderen vanaf het begin op deze wijze daarmee geconfronteerd worden, maar ook in de puberteit. Want als u nou teruggaat, dan ziet u dat in de puberteit, daar heb je indrukken meegekregen van de Heere God toen u heel jong was, een jaar of 4, 5. Toen heb u ook gezegd, ik wil de Heere van harte dienen. Ik hou van de Heere. En in je puberteit heb je opnieuw indrukken ontvangen waarvan je later zegt, daar is ook iets van de zorg van de Heere over mijn leven. En daar moet u heel zorgvuldig mee omgaan. Als u nou huisbezoek krijgt en u zou morgenavond zeggen, ja, toen ik 13 was, heeft de Heer een keer tot mijn hart gesproken. En als u nou 43 bent, dan heb u wel een arme God. Als die nou in die 30 jaar niet meer tot je gesproken hebt, dan ligt het niet aan God in elk geval. Dan ligt het aan mezelf. Omdat ik hout, hooi en stoppelen heb en niet op dat fundament sta. Dus u hebt gelijk. Het behoud voor onze mensen middellijkerwijs gesproken. De duivel trekt, valkuilen zijn er. We verliezen jongelui, jammer genoeg. We verliezen ook mensen van een generatie van mij en de generatie die eronder zit. Maar als we dat niet meer hebben in ons gebed en onze rust, dan krijgen de kinderen te weinig mee. Dan zijn we niet trouw aan onze doopbelofte die we gegeven hebben en dat de Heere de zorg daar in kerk en school rondgelegd heeft, dat we ze niet verhinderen in de dienst van de Heere. Dat is het eerste. Het tweede is, u gaat ervan uit dat ik de waarheid vriend lees, dat doe ik ook al jaren, maar de 8 artikelen die nu geplaatst worden door de HGB, die geven een beetje antwoord natuurlijk op de zorg rond de pubers. Hè? Ik neem aan dat u die artikelen leest. Nu van Kees Zeelenberg staat er deze week in. Ik had ze alle 8 al op mijn mail voordat ze verschenen. Ik heb ze ook doorgelezen. Ik heb veel waardering voor de wijze waar geprobeerd wordt om een brug te slaan vanuit het gezin naar de kerk en naar de jonge lui. Je hoeft het niet in alles eens te zijn, maar ik zeg het even in het algemeen, dat heb je altijd met artikelen die heel concreet worden. Hè? Als je abstract spreekt, dan zeg je, nou, het zit wel aardig, hij zit nog wel goed. Maar zodra je concreet gaat worden, je noemt iets bij name, dan kan voor de ene is het dit en voor de andere is het te smal en te breed. Of ik bij de rekkelijken behoor, dat weet ik niet, maar ik heb heel weinig verstand van muziek. Maar ik had een beetje het gevoel toen Bas van der Graaf, die noem ik zo omdat ik me heel goed ken, die schrijft natuurlijk hoe hij het zelf meegemaakt heeft en wat er allemaal gebeurd is. Nou is dat natuurlijk als casus heel erg mooi. Alleen als ik zie bij die 3 jongens, althans bij die eerste 2, wat zij altijd hadden aan cd's en allerlei andere dingen, was ik nogal eens bezorgd alleen al over de buitenkant van die cd's. En dan bespraken we dat altijd. Dan zeiden we tegen de jongens, nu heb je dit wel, maar zou dat wel kunnen? Als ik kijk naar die afbeelding, kijk naar die tekst. Ja, maar pa, we luisteren alleen maar naar muziek en niet naar de tekst. Nou, u weet, dat is altijd het punt. Maar je kan dat niet van elkaar losmaken, de inhoud en de vorm. Nou is het gelukkig zo, dat als je ouder wordt, dan snap je niet dat je op je 13-jarige leeftijd zo gek was van dit, hè? Er zit gelukkig ook een opruimeffect in. Jammer genoeg komen er weer anderen bij. Johan Vreudeheel is werkelijk kopje onder gegaan in deze dingen. Die is echt kopje onder gegaan. En het is een wonder dat de Heer hem stilgehouden heeft. En die is natuurlijk heel zwart-wit in deze redenering. Want die zegt gewoon, het begin van een hellend vlak, dat betekent dat je naar beneden sjeest en dat je het niet meer tegenhoudt. Dus ik begrijp zijn waarschuwing erg goed. En als je hem uitnodigt op een avond en hij laat iets horen, jongelui, van die muziek en van de keuze, dan stelt hij je heel scherp. Ik vind dus bij Van der Graaf in zijn artikelen, als je het zo mee kan maken zoals hij, maar dan vraag je om een stukje bescherming in het gezin, een stukje meeleven in het gezin, dat kan niet in alle gezinnen. Dus ik vond dat nogal erg drempelverlagend. En daar heb ik ook wel mijn zorgen rond deze dingen. Zit ik nou tussen die 2 in? Ja, dat is iets anders. Kijk, muziek trekt jongelui aan. En dat zie je ook weer in die artikel van HGB. Mijn optie zou zijn, leef met je kinderen mee. En luister met je kinderen daarnaar. En kijk eens naar bepaalde zaken. En zeg dan van, kan dat nou zomaar? He, als je dat hebt. Kijk, als er bij ons iets aan de hand was en je wilde naar een voetbalwedstrijd en dat mocht niet, dan hield je toch, bleef je drammen. En dan werd er thuis gezegd, nou, dan gaan we een keer mee. Ja, dat hoeft niet. Maar goed, dan gingen ze een keer mee. En dan werd het geëvalueerd, hè, om het even modern te zeggen. En dan moet ik zeggen, dan had je een aantal zaken waar je eens over na moest denken. En dat maak je in elk geval ook wat voorzichtiger in het nemen van stappen. Dat zou ik willen zeggen, ook als je over muziek praat. Want het verschil tussen popmuziek en gospelmuziek, ik vind muziek prachtig, maar ik heb er heel weinig verstand van. Maar begeleid dat en praat erover. En ik denk dat een van de wezenlijke dingen is, en dat neem ik dan direct mee, dat merk ik ook in de pauze. Een van de belangrijke... Ik vind natuurlijk Urk prachtig. Ik vind, als ze zingen in Staphorst, natuurlijk ook prachtig. Ik denk dat je niet ritmisch moet zingen in Urk, want dan hoor je het veel beter, de stemmen enzovoort. Dat is een andere mooie muziek. Of je nou elke avond achter Martin Mans aan moet lopen, dat is nog iets anders. Maar goed, die voorbeelden neemt u me niet kwalijk. Maar er is natuurlijk wat voor, daar is wat wisseling in deze zaken. Ook wat die jongelui betreft. Maar op onze scholen gebeurt natuurlijk in het kader van het vak CKV 2 een heleboel goede dingen. Ik was door omstandigheden, heb ik een onderzoek in het Calvijn College in Goes begeleid, dat kan ik met name noemen. En toen stond er een ouderling op, was in contact met kerkenraden, hield ik een inleiding naar aanleiding van het onderzoek. En toen zegt hij, mijn zoon kwam thuis en toen zegt hij, we hebben een opname gehad in de arena. En ja, die stampende muziek en al die dingen, moet dat nou hier op school? Nou, natuurlijk waren ze niet naar de arena geweest, maar er was gewoon een stukje van een video van een opname getoond. En die opname met die muziek, die is besproken in zo'n groep. Daar is natuurlijk het voor en tegen, de achtergrond van aangegeven. Ik denk juist dat in het vak CKV, die kunstzinnige vorming, op het ogenblik op onze scholen iets van een begeleide confrontatie plaatsvindt, wat heel, heel hard nodig is. Ook op het gebied van literatuur. Ook op het gebied van muziek. Dus let u eens op welke wijze die CKV-uren gevuld worden als een stukje confrontatie. Dat hoeft eigenlijk niet meer, want confronteren doen ze zich genoeg. Maar om ze nu een stukje te begeleiden, in de zin van hoe moet je daar tegenover staan. En u kan daar niet voorzichtig genoeg in zijn. Alleen, wat ik altijd jammer vind, dat is dat pubers, die hebben gauw tweeërlei soorten levens, hè. Kijk, een puber die kan heel makkelijk, heel geïnteresseerd bij een gesprek zijn. En als het afgelopen is, dan zie je opeens weer een ander, hè. Je kan een puber van 15 jaar bij de zendingsverkoping als boekverkoper lag functioneren. Heeft hij geen enkel probleem mee. Doet hij gewoon heel goed, haalt een heleboel op voor de zending. Maar hij kan daarna een heel ander figuur vertonen. En hij lijkt heel goed en te passen. En intussen heeft hij in zijn vrije tijd, of via zijn geld, of via zijn muziek, of andere contacten wat hij heeft, een heel ander leven. Dat is ook een kenmerk van een puber, hè? Dat hij heel makkelijk zich confronteert, conformeert, maar ook duidelijk een andere lijn zou kunnen gaan. En zorg dat er niet achter je rug wat gebeurt. Dat er openheid is, dat er een gesprek is, dat ze zich uit kunnen praten, dat je geen antwoorden geeft op vragen die ze helemaal niet stellen. Hè? Dat is het, daar ben ik natuurlijk nu ook bij bezig. Je hoort die jongelui praten. En dan zeg je, oh ja, als je maar een meisje gevonden hebt, dan lost dat allemaal op. Hè? Zo was dat in onze tijd. Nu zijn er wel een aantal meisjes en jongens die komen goed terecht. Maar we verspelen er te veel. Dat is mijn zorg. We verspelen er te veel. En er zijn te veel jonge lui die losraken. En die al heel vroeg een keuze maken. U weet dat de kerkverlating in principe genomen wordt tussen 13 en 14 jaar, hè? Dat er dan al een innerlijke keuze is. Ze zien zondag aan ons helemaal niet als we het avondmaal gezeten hebben. Ze zien helemaal niet dat het voor ons een worsteling is. Ik heb zo'n teleurstelling gehad van de week, als je dat zou hebben, waarvan je zegt, ja, God heeft niks goed gedaan. En toch mocht je horen in de preek van morgen Dat hij het is die voor je gezorgd heeft. En te midden van alle gedachten die je over God had, die goed waren, dat hij ze afwast in het bloed van de Heer Jezus Christus. Zeg dan ook tegen je kinderen. Zeg dan ook gewoon. Dat je zo gefrustreerd was vanmorgen toen je naar de kerk ging, maar dat de Heer wonderlijk uitgeholpen heeft. En dat het de goede God is. Dus zorg dat er een openheid is, dat er een gesprek is, zodat ze ook alles kwijt kunnen. En loop dan eens 3 mijlen en geef dan pas antwoord. Kijk, als je iets vertelt over de dienst van de Heren, er wordt natuurlijk heel veel gezegd op het ogenblik. Dat is een evangelische beïnvloeding, hè? Ik zal het heel kort zeggen. Nou, ik heb 70 docenten in het oosten van het land pas een soort slotgesprek af moeten nemen. Rond een bepaalde cursus. En ik zeg, in de opdracht van het bestuur moesten we waarschuwen tegen evangelische beïnvloeding. Weet u ook wat dat is? Nou, we zijn hele goede docenten, vakbekwaam, identiteitsbewust. Enfin, best allemaal. 1 van de 70 zegt, ja. Ja, we waarschuwen tegen de eeuwjongerendag. Ik zeg, nou, dat is ook goed. Maar is dat het evangelische beïnvloeding? Voel je? Evangelische beïnvloeding, wat is dat dan? Als je daartegen zou moeten waarschuwen. Doet dat zich voor in uw gemeente? Wat betekent dat dan? Dus je moet heel voorzichtig zijn om te zeggen, als jongelui nu iets vertellen over hun geloof en om hun ongeluk met de Heren. Ja, ik moet eerlijk zeggen, als ik dat hoor, dan zeg ik, jongens, fijn. Fijn dat de Heren je dat leert. Alleen, ja, er is nog meer te leren van de Heren. Toen die jongen van ons 5 jaar werd, die donkere jongen waar ik het over had, toen was zou mijn vader jarig zijn. En toen zegt hij, opa zou jarig zijn, zei ik tegen Jaap-Jan. Hij zegt, ja, dan eet hij zeker gebak in de hemel. Hoe moet ik dat oplossen? Als een kind dat van u nou zou zeggen, in de hemel eet je gebak, wat moet je dan zeggen? Nou, ik heb tegen Jaapje, ik heb, ja? Ja, heeft iemand een oplossing? Nou, ik heb tegen Jaap-Jan gezegd, in de hemel eten ze elke dag gebak. Elke dag. Hij zegt, dan moet ik er ook naartoe, want hij houdt ervan. Ik zeg, ja, dat is zeker mooi. Joh. Hij zegt, hou je van de Heer? Hij zegt, helemaal. Ik zeg, ja, als je dan van de Heer uit, Jaap, dan moet je wel doen wat de Heer vraagt. Hij zegt, wat moet er veranderen? Nu is hij vanmiddag net vertrokken naar Grenoble. Hij is vrachtautochauffeur en rijdt op een tankauto. Nou, 27. Nou eet opa geen gebak meer in de hemel. Voel je? Dus voor kinderen heeft die dienst van de Heren een bepaald beeld. En dan moet je dat ook laten bij dat kind. Natuurlijk spreek je over hemel en hel en over dood en leven. Ook bij die kleintjes. Maar ik heb altijd tegen de studenten gezegd, als je uit de Bijbel vertelt, en ik heb veel vertellingen achter in de klas gehoord, en ze kregen van mij altijd een onvoldoende, als het laatste was, als je de Heren niet vreest, dan moet je naar de duivel toe en dan ben je in de hel. Dan kregen ze altijd een onvoldoende. Is dat dan niet waar? Natuurlijk wel. Maar ik zeg tegen die studenten, je moet het omkeren. Je moet zeggen in je verhaal, als je niet van de Heren houdt, doe de Heren veel verdriet. En dan kan je nooit bij de Heren zijn. Maar als je van de Heren houdt en je doet wat de Heren zegt, dan mag je altijd bij de Heren zijn. Dat moet het laatste zijn wat je aan je kinderen meegeeft. Dat ze zien dat de dienst van de Heren een dienst is die je graag iedereen zou gunnen. En zo zullen we bezig moeten zijn, ook in een gesprek, over die muziek en over die keuze. En dan ben je teleurgesteld in sommige keuzes en zeg je, jongens, dat kan toch gewoon niet. Maar kijk dan ook eens in die boeken, kijk dan ook eens in die tijdschriften, kijk eens in andere soort dingen die er zijn. Daar zijn nogal een paar dingen die nog wat correctie vragen. Ik zal de volgende vraag korter beantwoorden.
Je hebt ongetwijfeld al veel vragen beantwoord zo. Koos. U gaf net aan dat catechese heel belangrijk is. Dat dat wellicht het speerpunt wordt voor de toekomst. Voor onze jongeren. Nou worden ze op school worden ze geconfronteerd natuurlijk met hele wezenlijke dingen. Als ze godsdienst krijgen. In het gezin als het goed is. Ook in de kerk onder de prediking. Zou de catechese daar het platform voor kunnen zijn? Is het niet een beetje overdone?
Ja, dat zeggen sommige catechisanten ook tegen me. Als ik vraag waarom ze niet komen. En ze hebben het op school al gehad. Nou, dank u wel. Kijk, Het godsdienstonderwijs wat ze krijgen op school is anders dan de catechese. Bij het godsdienstonderwijs, de basisschool, dat is natuurlijk helder. Maar ik spreek nu over 12 jaar ouder. Hoewel professor Verboom misschien wel gelijk heeft dat hij zegt we zouden met catechese moeten beginnen bij de 10e jaar. Maar gezien het feit dat wij een eigen school hebben, vind ik het wat overtrokken om al bij het 10e jaar te beginnen. Dus vandaar dat wij beginnen mee als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Kijk, het gevaar is groot dat natuurlijk ons godsdienstonderwijs en de catechese dat hetzelfde zou zijn. Dan gaat het niet goed. Want die docent die is ervoor opgeleid, die heeft een klas die een speciale richting heeft. En de catechese is van IVBO tot en met Atheneum B of VWO, hoe het mag heten. En in drie kwartier moet de geest er zijn, moet ik er zijn en moet begrip hebben voor de jongelui. Ik moet zoveel capaciteiten hebben. Nou, daar word je moedeloos van. He, dus als hetzelfde zou zijn als het godsdienstonderwijs en de catechese, dan gaat er iets fout. Vandaar dat het natuurlijk van belang is dat de catecheet weet wat er bij het godsdienstonderwijs behandeld wordt. En omgekeerd, dat de mens bij het godsdienstonderwijs weet wat er bij de catechese gebeurt. Misschien is een uitwisseling wel eens erg goed. Maar bij de catechese gaat het om thuis te raken in de huishouding van de kerk. En in het gezin gebeurt er het nodige. En dat gebeurt nog op een andere plaats, op de jeugdvereniging ook. Maar het gaat hier om het feit dat je zegt, je hoort bij de kerk. En bij de kerk neem je een bepaalde positie in. Je bent er al lid van. Maar je kan nog verder leren daarin. En daarin probeer je om de accenten die bij het godsdienstonderwijs misschien zijdelings aan de orde komen, om die verder invulling te geven. En ja, als ik daarmee bezig ben, ik heb bijvoorbeeld gisteravond over de hemelvaart gepraat. Ja, de hemelvaart in 2003. Nou, dat was toevallig aan de beurt. Maar goed, als je ziet hoe de hemelvaart, hè, wat dat betekent, wat er tegenaan komt van het moderne theologie, van het moderne denken. Ik probeer altijd vanuit een invalshoek van dat wat ik gelezen heb, een voorbereidend verhaaltje te houden. En daarna naar mijn onderwerp toe. Ik geef ze wat werk op voor de volgende keer. En we bespreken daarna de zaken waar het over gaat. En ja, ik moet zeggen dat ik met vreugde bezig ben. Ik vind het wel een zware opgave, moet ik heel eerlijk zijn. Gezien ook het leeftijdsverschil. Maar ik vind het wel fijn om met die jonge lui met vallen opstaan. Dat extra wat de kerk biedt, om dat ook aan te geven. Dus ik pleit voor een gescheidenheid. Kijk, op een school moet je, ja, dat zal hier niet het geval zijn, maar op een school moet je verschrikkelijk voorzichtig zijn om geen kerkje te spelen. Kijk, daar moet je voor oppassen. Als ik godsdienstonderwijs gaf op de PABO in Gouda, dan werd er natuurlijk ook wel eens gevraagd, hoe denk u erover? Als je belijdenis doet, moet je dan het avondmaal. Dan zeg je, ja, jongens, wat denkt u er eigenlijk van? Nou ja, goed, dan krijg je allerlei flarden van antwoord. Ik zeg, ik wil zeggen hoe we daarover denken, vanuit de reformatie enzovoort, alles wat er is. Ik wil er ook over praten hoe ik het vanuit de gereformeerde gemeente zie. Maar ik sta hier niet als een gereformeerde gemeente docent. Ik ben door bestuur aangesteld om hier het werk te doen. Want bij ons zaten ook mensen vanuit de evangelische richting. En die hadden we toegelaten. Ik had altijd toelatingsgesprekken met deze mensen. En zeg ik, jongens, als vraag 74 aan de orde komt, waarom worden kinderen gedoopt? Ja, daar heb je een andere, iets andere opvatting op als dat er hier geleerd wordt en uit welke gedachten er wordt. Dus dat je dan je eigen mening geeft, dat is van belang. Maar als je op een interkerkelijke school werkt, dan moet je zorgen dat je geen kerkje speelt. Maar als mensen vragen, hoe denkt u erover? Dat je misschien zegt, ik wil dat persoonlijk wel even zeggen hoe ik daar tegenover sta. Ik zou dus voor gescheidenheid willen pleiten. En de catechese is geen herhaling, maar is een toespitsing op dat wat je in de kerk kan verwachten. En dat God via zijn genademiddelen ook werkt. Hè? Want beste mensen, hij werkt natuurlijk ook op het Zuidplein. Hij werkt, mensen vinden in de bossen een heleboel en aan het strand een heleboel. Dat is natuurlijk ook prachtig als je dat in de buurt hebt. Maar de Heere die werkt nou juist door de genademiddelen. En hij doet dat door middel van mijn stille tijd, door mijn gebed, door de prediking en door alles wat de Heere geeft, door je bijbelstudiegroep als je die hebt. En zo wil de Heere middelijk bezig zijn. En daarom zou ik de catechese heel positief willen benaderen. Wat wel van belang is, en dat is natuurlijk de zorg die, nou goed, daar is al zoveel gedaan in de kring die wij vertegenwoordigen. Hoe ga je didactisch om, hè? De werkvormen die je hebt? Want je kan allemaal mooie boeken hebben en je kan een prachtige methode hebben, maar de man die het geeft, die maakt iets. En dan kan je zo'n goede methode hebben, maar als je er niet meer over weg kan en je kan je met je kinderen af, dan wordt het natuurlijk een puinhoop. He, dus het gaat er ook om, hoe sta je daar zelf in? En hoe probeer je die catechisanten in te schakelen? En heb je ook een woord voor ze? En ja, dan komt dat biografische element waar ik de hele avond aandacht op gegeven heb, natuurlijk wel aan de orde. Niet uit je eigen leven, maar het kan uit de Bijbel zijn, of uit de geschiedenis, of uit andere dingen die je gelezen hebt. Ik heb veel gekerkt toen ik in Lisse woonde bij Corrie ten Boom. Die preekte zondagsavonds altijd in Haarlem. En dan ging ik vlug uit de kerk uit Lisse, ging ik met een vriend naar Corrie ten Boom. Die preekte altijd 3 uur tussen haakjes, dus u hebt geen klachten als het... maar Corrie ten Boom zei na 30 minuten altijd, wil u even gaan staan. Dat is goed voor uw bloedsomloop. En dan gaat u weer zitten en dan gaan we weer verder. Dus dat zou misschien voor Dominee van der Sluis ook een middel kunnen zijn. Maar wat was het sterke bij die Corrie ten Boom? Die vertelde met de bijbeltransporten naar Polen en naar Rusland dat er auto vol zat. En dat ze zegt, heren, nou moet ik over de grens. En u hebt tegen Jeremia gezegd, ik zal mijn woorden in je mond geven en ik zal wakker zijn over mijn woord. En als je dan zag hoe vaak de Heere wegen opende die wij niet zagen. Dat bedoel ik nou met een biografisch element. Hè? Dat je in levens van mensen ziet in de Bijbel en waar dan ook. Dat God doorgaat om mensen tot zijn genade te brengen. En dat vind ik heel wezig. Ja, ik weet niet of dat een voldoende antwoord is op de catechese. En misschien zijn er mensen hier die het ook met vreugde geven. Dus dan moeten we...
Broeder Vlak, hè? Onder andere. Ja, naast de pastor. Wie neemt het over?
Mag ik nog één vraag vanuit de pauze beantwoorden?
Ga uw gang.
Ja. Een paar van onze jongere vrienden hier in de groep, die hadden het over het reformatorisch onderwijs en het kwestie dat je toch wel erg beschermd wordt en de verhouding tot christelijk onderwijs. Word je niet te veel beschermd? Is dat niet een gevaar? Of gebeurt dat toch goed? Nou, kijk. Ik zou daar 2 dingen op willen zeggen. U moet natuurlijk niet vergeten dat in de afgelopen 30 jaar in onze samenleving een heleboel veranderd is. En daarom moet ik toch even nog een vooropmerking maken. Wij zijn ook ouder. En u bent dat ook. Het merendeel. Wij worden dag in dag uit met nieuwe dingen geconfronteerd. Je hebt nauwelijks tijd om je een mening te vormen. En dan is het weer al achterhaald. Hè? Dus daar is het eerste. Het verandert zo snel dat een heleboel ouders, ja, ook zeggen, ik kan het gewoon niet bijbenen. Dat is het eerste. Het tweede is, dat zal bij u de gemeente zelf zijn. Vroeger dacht iedereen ongeveer hetzelfde. We deden ook allemaal hetzelfde. Tot voor kort was ik op een gemeenteavond, ergens in de Alblasserwaard. En toen zei een vrouw, zeg, ja, u hebt echt gelijk, maar ik ben de enige in de straat als gezin dat kinderen bijvoorbeeld niet naar de bioscoop mogen. De enige. De rest van de kring gaan er allemaal heen. Wat moet ik nou doen? Dus het sociale controle, sociale vrijheid, dat je gewoon zegt, ikke, en de rest zoekt het maar uit. Dus de verschillen in onze kring zijn natuurlijk ook heel groot geworden. Dogmatisch kan ik niet over oordelen, maar ethisch wel. Hè? Dus dingen die, ja, kan het, mag het, zullen we het proberen, kunnen altijd nog terug. Dus er is ook een heel groot verschil in onze kring opgetreden. Derde, door de verschillen die er in de kerken en tussen de kerken opgetreden zijn, door de invloed van de moderne theologie, dat ziet u bij het godsdienstonderwijs en ook bij het catechesisch onderwijs, is natuurlijk ook de spanning naar de scholen ontstaan. Toen ik begon in 71 in Gouda, had ik een heleboel leerlingen van het christelijke seminarium in Goes, uit Gouda, het christelijke seminarium in Alphen aan de Rijn, uit Meidrecht. Al die scholen leverden volop studenten aan de hogeschool. Ik denk dat ik de afgelopen 15 jaar is één in één keer in de twee jaar iemand had van het christelijke seminarium, de Goudse Waarde. Eén keer per jaar iemand van de Willem de Zwijger in Schoonhoven. Meidrecht heb ik jaren niet meer gezien. Dus je ziet dat door de ontwikkelingen op scholen ze een eigen weg gegaan zijn, waardoor mensen ook van je afgroeiden. En is er een roep ontstaan aan reformatorische scholen. En die reformatorische scholen zijn er. Soms moest het. En in een aantal gevallen hebben we het palet volgemaakt, hè? Ik werkte op een hogeschool op reformatorische grondslag, dus dat was altijd nog wat ruimer, maar u voelt wat ik bedoel. Ze zijn er. We zijn blij dat ze er zijn. Maar nu ligt er een opdracht om natuurlijk die kinderen goed op te voeden voor een samenleving die komt. En daarvoor moet je zorgen dat de ramen openstaan en dat je dat oase-model neemt, waar ik ook voor gepleit heb, en ik ben ervan overtuigd dat het Wartburgs College, om dat nou concreet te noemen, dat gewoon heeft. Alleen, ja, je bereidt ze voor, en als je een enquête ziet van mensen die deze school verlaten hebben, dan zeggen ze in de beta-vakken gaat het goed, en in de alfa-vakken hebben we toch weinig, hebben we wel wat gemist. Vandaar dat er een aantal natuurlijk naar het basisjaar gaan in Amersfoort, waarin je een stukje houding meekrijgt, of wat Bottomley Drachten altijd zegt, kennis, karakter en kunde, waardoor je inzicht krijgt in kennis, waardoor je instrumenten krijgt en waardoor je ook een stukje vorming meekrijgt om straks toch door die theorieën heen te kijken die er zijn. Ik vind ook een groot voordeel op het ogenblik bij het onderwijs, ook bij het reformatorisch onderwijs, dat bijvoorbeeld die VMBO'ers een stuk stage lopen in allerlei bedrijven. En als ze dan terugkoppelen, met hun vragen komen, moet je bidden, hoe moet je bidden, wat moet je zeggen 's maandags als je niet in Feyenoord gelooft en daar geweest bent. Hoe moet je daarmee omgaan? Dus dat er een stukje toerusting plaatsvindt, dat gebeurt echt. Is er een alternatief? Kijk, het alternatief, beste mensen, maar dan praat ik niet over scholen, die met name noemen ze al. Maar het probleem in onze grote steden en Zuid-Holland, ik heb tot vorige week donderdag in een commissie gezeten voor toewijzing van scholen of adviezen geven in Zuid-Holland. Het grote probleem in de grote steden is dat een heleboel van onze scholen algemeen christelijk geworden zijn. Interconfessioneel geworden zijn. Algemeen bijzonder geworden zijn. En dat betekent dat natuurlijk op zo'n school zo een open is, dat er wel cultuurchristendom is. Weinig mensen die meer met de kerk betrokken zijn. Mensen weten nog iets van de kerk. Maar dat er qua toerusting en levensbeschouwelijk opzicht, mijn zinziens, te weinig geboden wordt voor een goede toerusting voor onze kinderen. Als ze erop zitten, dan zullen ze ongetwijfeld geconfronteerd worden. En heb u als ouders natuurlijk de opdracht voor een stukje toerusting te geven. Ik kan het niet allemaal beoordelen, maar dat zie ik in de steden waarin ik kom. Natuurlijk doe ik fijne ervaringen. Ik was vorige week vrijdag in een school in midden in Den Haag, een christelijke school, om een studenten te bezoeken vanuit Ede voor stage voor een godsdienstdocent. Op vrijdagmiddag tussen 1 en 2 over de kern van de reformatie. Vrijdagmiddag in een algemeen christelijke school met 80% allochtonen. Spreken over het geheim van de reformatie. Geweldig. Een uur lang heeft die stagiaire is op een goede wijze bezig geweest met deze jonge lui. Met heel veel aandacht. Toen dacht ik, wat is dat heerlijk. Dat dat mogelijk is hier midden in Den Haag. Dat je toch nog het geheim van de rechtvaardiging, door het geloof van de goddelozen, door het geloof alleen, dat je dat zo kan brengen dat ze luisteren. En dat er ook nog vragen over gesteld worden. Daarmee zeg ik niet dat we die school om kunnen turnen tot... Dat is heel helder. Maar gelukkig is dat er ook nog. Alleen, het is iets anders als ik daar les geef... of mijn kinderen daar zitten. Dat is natuurlijk wel een heel groot verschil. U moet natuurlijk in de gaten houden dat... veel docenten zichzelf wel kunnen vinden. Als ik in de Eloud van Zoeterwouderschool kom hier zo... en ik zie erop staan het bordje... al zo lief heeft God de wereld gehad, Johannes 3, vers 16. Als ik goed begrepen heb van onze studenten... wordt dat... beaam je dat als je benoemd bent. Je moet positief christelijk zijn. En je moet proberen in het onderwijs dat ook duidelijk gegeven. Nou, als ik op die school stage liep. En met die stagiaires was. Vond ik het altijd fijn om daar te zijn. He, een stukje van het positieve in zo'n buurt. Ik bedoel het niet negatiever. Maar in zo'n buurt van rond deze school. Bezig te kunnen zijn met al zo lief heeft God zondaren gehad. En die wil ze redden en bekeren. Nou, als dat mogelijk is en je hebt er de gave voor, is dat een zegen. Nou, na aanleiding van die opmerking die gemaakt is over die scholen, als je beschut opgevoed zou worden, dan ligt er wel een geweldige opdracht om een goede stuk toerusting te geven. En ik ben van gedachten dat het op het ogenblik op de scholen goed gebeurt. Een stukje openheid... en ook een stukje terugvallen. He, dus basis en bolwerk waar ik het over gehad heb. Misschien is het goed om daar even op te reageren. Want ik ken niet de situatie precies natuurlijk waarin uw kinderen verkeren. Misschien heb u andere ervaring.
Wil iemand daar iets op zeggen? Ja?
Wij hebben vrienden en die hebben dus de kinderen bewust op een protestants-christelijke school gedaan. Juist om te zeggen van dat ze dan weerbaar zijn voor alles wat op hen afkomt. Maar als gevolg daarvan kregen ze natuurlijk ook geen godsdienstonderwijs. En nu geven ze dus zelf hun kinderen thuis dat aanvullend onderwijs. En dat vond ik toch wel heel mooi dat ze dat deden. Maar ja, dat kan natuurlijk ook niet iedereen. Hij is zelf ook onderwijzer op een protestant-christelijke school. Hij geeft zelf ook godsdienst. Dus ja, het was gewoon hun innerlijke overtuiging om het zo te doen.
Ja.
Maar ik ben wel blij dat mijn kinderen gewoon op de Guido zitten.
Nou, kijk, je neemt daar een keuze voor. En dat betekent dat... dat kinderen natuurlijk... in een school opgroeien. Contacten die ze hebben. Worden natuurlijk beïnvloed. Omgekeerd kunnen ze zelf ook wat doen. Maar dan ligt er natuurlijk een extra opdracht. Als dat godsdienstonderwijs niet aan de orde komt. Natuurlijk zal er wel levensbeschouwelijke vorming gegeven worden. Dat moet op elke school gegeven worden. Die levensbeschouwelijke vorming betekent natuurlijk dat je gewoon wat gegevens doorgeeft van bepaalde godsdiensten. Misschien het meeste van het christendom. Maar er is gevraagd door het bestuur om niet te expliciet... te zeggen waar je zelf staat. Want daarmee zou je kinderen kunnen verwijderen. Hè? Ik denk aan een van die studenten uit Ede... die in het zuiden van het land lesgeeft. Die is de enige die nog bidt... op die algemeen christelijke school. De enige die nog uit de Zuidkorrel wat leest elke ochtend. Maar er is gezegd... juf, het is goed dat hij doet... maar niet te scherp. Zodat we toch zoveel breed mogelijk de mensen kunnen doen. Maar een beetje levensbeschouwelijke vorming, dat is wel goed. Ja, als dat je opdracht is en je kan daar binnen vinden, dan is dat natuurlijk een uitdaging. Zoals je dat op de openbare school ook hebt. Ik zou daar niet in passen. Ik zou graag toch iets door willen geven van die enige naam tot behoud. Nou, als dat op een school minder aan de orde komt, moet je nou natuurlijk thuis... veel aandacht geven aan die toerusting die er is... en in de catechese en in de kerk en alles wat ermee samenhangt. Dat is natuurlijk ook zo... dat zullen ook een aantal mensen van uw ervaring hebben... als ze op een erge gesloten school zitten... dat je gewoon zegt, nou ja, het is wel een beetje te... maar ik vind het wel fijn dat ze daar zitten... maar we zullen ook proberen om ook te laten zien dat er... nog andere dingen ook zijn, hè? Zonder dat je het uitspelt. Maar dat je zegt, maar het kan ook goed zijn dat je later dan ziet dat er wat meer mogelijkheden zijn. Niet dat je gefrustreerd wordt, maar dat je daarin helpt. Ik vind het altijd moeilijk om daarin adviezen te geven, maar je moet altijd in de gaten houden. Als ouder kan je wel staande blijven, Maar kan dat kind van ons dat? Drie studenten zijn in 1975 naar een PC-school gegaan in Roosendaal. Een van de mensen was de Youth for Christ, leider uit Nieuwe Kerk aan de IJssel. Ton. Ik zal zijn achternaam weglaten. Ton. Die zijn naar een school gegaan, een PC-school, een algemene PC-school in Roosendaal in 1975. En toen kwamen ze na een half jaar terug, dat deden we altijd, die examenklas. En toen zeiden ze, nou meneer, we zijn blij dat we met z'n drieën zijn. Want als we daar alleen geweest waren op die school, hadden we het absoluut niet gered. Maar nou zijn we bezig met teksten, met verzen, met de vieringen, die mogen we invullen. En we zien zo langzamerhand dat er een beetje begrip groeit. In onze tijd is er natuurlijk in die postmoderne tijd, is er wel respect voor mensen die een viering willen doen op een school. Als je maar niet verplicht om daar naartoe te gaan. Maar je mag eigenlijk op een school een heleboel doen, als je meent dat dat goed voor je is. Maar je moet zorgen dat die kinderen in die pubertijd, lagere school ook, maar in die pubertijd niet beschadigd raken. Zodat ze toch lichamelijk, psychisch, geestelijk, ook in omgang met de Heren, toch ook een zekere bedding meekrijgen waarin ze een stukje houvast en weerbaarheid krijgen. En dat is natuurlijk wel heel, heel belangrijk. Dat is trouwens ook voor de basisschool zo. Want kinderen die hechten zich aan mensen en hechten ze ook aan bepaalde situaties. Ik wil een voorbeeld geven van een basisschool, van basisscholen. Omstreeks 1990 moesten alle scholen iets aan geestelijke stromingen doen. Dat moet sinds 85, maar we weten daar niet zo goed de raad mee op de basisschool. Maar goed, in Amsterdam is er toen een heel project bij christelijke scholen geweest over water. Nou, water in de Bijbel, water in de Koran, water in de Vedas van de Hindoes. Enfin, een heleboel van vijf verschillende godsdiensten werd het begrip water behandeld. In groep 1, hè? Nou, je voelt hoe dat gaat, je vertelt iets over de Bijbel en morgen vraag je terug. Hè? Dan zeg je tegen die kinderen, of wat ging het weer over water? Ja. En wat betekende dat? Nou ja, dan moest je even een beetje helpen. Het is volledige mislukking geworden. Waarom mislukt dat bij deze kinderen? Omdat ze niet abstract kunnen denken. En dat leren kinderen vanaf hun 10e jaar pas. Dan leren ze verbanden te leggen. En dan zien ze dat het Oude Testament ook iets te maken heeft met het Nieuwe Testament. En omgekeerd. En dat het water des levens. En dat de Heer zegt, als iemand dorst heeft, die komen en drinken het water des levens om niet. Dan kan je dus verbanden leggen met die kinderen. Maar dat kan natuurlijk niet in die groepen. Je doet godsdienstig, psychologisch en pedagogisch, doe je een aanslag op je kind als je ze in zo'n verwarring laat opgroeien. Laat ik het maar gewoon tegen mijn gewoonte in maar even zwart-wit zijn. Ik heb medelijden met die kinderen die van heen en weer geslingerd worden. Ik denk dan even over de basisschool ook. Dat ze heen en weer geslingerd worden. Die kinderen willen juist rust, veiligheid, geborgenheid. En ik moet die kinderen niet lastigvallen met het feit, jongens, denk je nou dat Jona in zo'n vis gezeten heeft? Dat kan niet, maar ik moet wel vertellen van bestuur. Dus ga maar rechtop zitten. Een letterlijke ervaring ergens in het westen van het land, hè, waar ik achter in de klas zit. Zat. Opstaan uit de dood, dat kan natuurlijk niet, want een lijk is een lijk. Maar goed, ik moet het wel vertellen. Kijk, zo hebben we in de christelijke school in de 70 jaren het paard van Troje binnengehaald. En we zijn daar schuldig aan dat op deze manier scholen van kleur veranderd zijn. En daar moeten we voor waken. Als u uw kinderen hebt op een PC-school, een positieve PC-school, vecht dan voor die identiteit. En zorg ervoor dat dat ook zichtbaar blijft in alle verbanden waarin mensen in zo'n school bezig zijn. Dat is de moeite waard. Maar laat die kinderen niet het slachtoffer worden van een visie. Morgen staat er in de Trouw dat er iemand ontdekt heeft dat Jericho er wel was. Drie ingezonden stukken op zaterdag zeggen dat het niet zo was. Nou, laat dat alsjeblieft buiten onze kinderen laten. Maar vertel gewoon dat door het geloof de muren van Jericho gevallen zijn. En dat God nog dezelfde God is die voor ons zorgt. En even later komen die dingen wel aan de orde als ze daar naartoe zijn. Maar daar zou ik echt een lans voor willen breken.
Dank u wel. Het is ondertussen denk ik tijd om dat te worden. Of iemand moet nog een brandende vraag hier hebben. Waarschijnlijk niet. Want u hebt zoveel geboden, denk ik, gaandeweg, dat allerlei vragen een beetje toch al aan de orde waren. En ja, een en ander vraagt ook doordenking.
Maar nog één. Ik heb natuurlijk geen boeken meegebracht, hè? Maar er zijn in de afgelopen 25 jaar zoveel goede instructies verschenen. Laat ik beginnen met de HGB. Een hele serie van die dunne boekjes, waar ook veel gemeenteavonden van verzorgd zijn, over het opvoeden van kinderen. Ik geloof dat er een stuk of 5 van die boekjes zijn. Prachtig. Er is zoveel verschenen bij de uitgevers. Ik denk aan Groen. Waar kom ik vandaan? De stoel van opa is leeg. Prachtig. Dat heeft onze veel te vroeg overleden collega Cor van Noord uit Moekapelle. Of er is een kind overleden. Er zijn zoveel boekjes waar je gewoon met die kinderen naartoe kan groeien. En mee kan doen. Bidden met kinderen, met pubers bidden. Dus er is een hele serie ook over de kwestie van ja, seksualiteit, meisjes en jongens. Denk aan die 2 boekjes van mevrouw Teerts Gertebach die uitgekomen zijn bij de hertog. Denk aan die 10-delige serie van onder leiding van dokter Jaap Stolk, die pas voltooid is. Dus op dat terrein, denk aan Ter Degen. Er zijn natuurlijk nog meer goede bladen. Visie lees ik elke week om een beetje bij te blijven wat er allemaal van ontwikkelingen zijn. Er zijn zoveel dingen waarin je ziet dat het goed gaat en sommige dingen moet u niet doen. Maar daarvoor zijn we mondig genoeg. Dus er is echt genoeg literatuur voor ons en voor onze kinderen op dat terrein.
Is op dat laatste punt misschien een idee om eens een lijstje te maken, broeder Vlak, van aan te bevelen boekjes, heel primair, even in overleg met meneer Kolen, wat we in het contactblad zouden kunnen zetten, van daar heb je wat aan.
Geldt ook voor kinderbijbels.
Gewoon eens inventariseren. Gewoon eens een lijstje maken. Want dit gaat te vluchtig. Dit is straks weg. Dus misschien is het goed om dat even op te pakken.
Er zijn 120 kinderbijbels in Nederland. 120. Je moet u zeker niet aanschaffen allemaal. Maar wat schaf je wel aan en hoe gebruik je het? Hè?
Ja.
Je kan natuurlijk net zeggen als bij ons recht tegenover. Daar staat de televisie. Spon ze al vroeg aan. Ga zo'n klein ventje die zit maar te klikken. Wat hij bekijkt weet ik niet. Maar komen wat later in bed. Maar zo kan je de kinderbijbel ook gebruiken. Je kan natuurlijk zeggen, hier een mooi boekje. Hè? Een mooi boekje, maar dat gaat er niet in. Mijn moeder ging in 1948 zondag met Vreudeheil. En gingen we voor in de kamer zitten. En dan gingen we rond moeder zitten. En dan las ze uit Vreudeheil. Maar mijn moeder was praktisch slim. Het laatste stukje van Vreudeheil, onder dat liggend streepje, dat vatte ze altijd kort samen. Later heb ik begrepen waarom. Heel goed boek. Iedereen heeft zijn tijd. Maar mijn moeder vatte dat kort samen. En het laatste van mijn moeder was altijd: als je nou veel van de Heere houdt, wat wacht er dan? Dat was elke zondagavond. Dus het voorlezen, beste mensen. Het plaatjes bekijken en erover praten. Dat geeft zo'n indruk. Dat gaat je hele leven mee. En nou stop ik.
Dank u wel. Daar voegen we op dit moment niks meer aan toe. Hartelijk dank meneer Kolen voor het vele en ik hoop ook inspirerende. We hebben deze gemeenteavond met name in willen zetten om dat we ook, en daar zijn we ook best wel dankbaar mee, dat onze gemeente toch een verjongingsslag gaandeweg maakt. En de thema's die komen toch wel aan de orde in de bezoeken, huisbezoeken enzovoort. En je merkt ook dat het gaat leven weer. We zijn blij dat de stad weer jonge gezinnen gaat krijgen. En een deel daarvan ziet u hier vanavond. Daar zijn we heel blij mee. En dat is misschien ook wel een beetje belofte ook voor de stad. Want zonder gezinnen, dan heb je straks geen gemeente meer. We hopen dat ze ook staande mogen blijven met deze dingen die vanavond aan de orde zijn gekomen. U hebt uw generatie. En een aantal van ons herkent dat 100%. Een deel van ons die voelt aan de warmte die daar lag. Maar is gaandeweg toch in een andere generatie opgekomen. Wat u met Vreugdeheil deed, deden wij thuis geloof ik met inversen. Dus dat hoefde niks samengevat te worden. Maar dat ging dan weer op een andere manier. Maar het is herkenbaar. Feit is dat dat deze dingen naar ons toe, dat is onze taak, dat is onze opdracht, in deze tijd opnieuw, als het ware, geëigend moet worden. En opnieuw moeten we die tijd in en door met onze kinderen, en dat is echt helemaal niet zo makkelijk, dat merk je ook gewoon in de gesprekken met elkaar, in de zorg met elkaar, maar toch datzelfde kader van waaruit die liefde van God in Christus en dat persoonlijke en dat werk van de Heilige Geest, dat moeten we opnieuw weer brengen bij die kinderen. Want daaruit moeten ook zij straks weer gaan leven. Niet dat algemene, want daar blijven we niet mee staande. Dus je zoekt toch eigenlijk hetzelfde. Ja. En we hopen dat God, ook deze gemeente trouwens, de kerk in dit land, hoe die zich ook vertoont, of het Berkenwoude is of Rotterdam, één ding is nodig, zegt de Heiland, naar ons en naar onze kinderen. En dat geeft hij ook zelf, door de verkondiging van het woord, maar ook door de opvoeding, door die kinderbijbel en wat iets meer zei. Maar dat ene ding moet er wel komen. Ja. Zou u met ons de avond willen besluiten? Graag.
Vinden jullie het goed dat we nog even zingen? Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heer, mijn God, ik zal u loven, hef het handse hart naar boven. Zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Het zesde vers van Psalm 86. Van deze avond tot u komen. U hartelijk te danken dat we hier bij elkaar mochten zijn. Wij vragen een zegen over datgene wat we besproken hebben. We mogen met elkaar onder uw voorzienigheid leven in deze tijd. Met onze kinderen. Dat is geen vergissing. Want u zal in de lijn der geslachten uw naam heerlijk maken. Zodat onze meisjes en jongens onder uw woord mogen blijven. Het teken van het doop mogen dragen. We bidden u van harte. Pas dat toe in hun hart. En hun leven, opdat zij in het spoor van uw geboden mogen gaan. Dat zoals ons mogen zien die bij de gemeente behoren, wat het betekent om met u om te gaan, met uw woord en met uw getuigenis. Met vallen en opstaan. Maar de dood ligt achter ons, omdat het leven het overwonnen heeft. En omdat u het leven bent, en omdat u de biddende en dankende hogepriester bent, die altijd voor uw gemeente zorgt. Als u nog niet kennen, heren, breng ons tot u. De wereld zegt nu even niet, maar u zegt heden, zo gij mijn stem hoort, verhard je niet, maar laat je leiden. Dat we door uw Heilige Geest getrokken mogen worden aan uw voeten, Heere, in de belijdenis van onze schuld en zonde, in de verwachting dat we alleen bij u veilig zijn, in goede handen. Wij bidden u, wil u met ons zijn als we naar huis toe gaan, bewaar ons over de wegen, brengen waar we ons thuis hebben. Misschien komen we alleen thuis. Misschien komen we thuis in een gezin waar veel geregeld en gedaan moet worden. Misschien missen we mensen in onze gezin die we zo graag zouden hebben. U kent ons leven, u kent onze zorgen. U kent onze blijdschap ook, heren, als contacten weer goed zijn of contacten hersteld zijn. Omdat we mogen zien dat onze kinderen, degene die ons lief zijn, waarmee we liefde verbonden zijn, binnen de bedding van uw woord hun gang mogen gaan. In hun leven, in hun school, in hun opleiding en in hun werk. Wees u bijzonder met degene die alleen staan voor de opvoeding van hun kinderen. Of er zorgen zijn of er spanningen zijn tussen ouders. Heren, help u. En wil u mensen op hun weg plaatsen die hun helpen. Wil u al het werk in uw gemeente tot een zegen stellen. De prediking van uw woord. Zegen onze broeder. U krijgt, heren, geef hem dicht bij u te mogen leven. Op de leerschool van onze Heer Jezus Christus. Opdat de schatten van uw woord verkondigd mogen worden. Met die ene drang. Heden. Heden. Wend het naar mij toe. Zie op mij en word behouden. Want ik ben God en niemand meer. Dat er niemand achterblijft. Maar dat we ingewonnen mogen worden voor de dienst van u. En op mogen wassen in de kennis en in de genade van onze Heer Jezus Christus. In een stad waar zoveel gaande is. Waar zoveel mensen zonder uw woord zijn. Geef dat we lichtende lichten. Dat we zoutende zouten mogen zijn. Dat we een stad op een berg mogen zijn. Opdat de mensen gewonnen mogen worden voor de dienst van u. Zegen de catechese, zegen al het werk. Zegen de scholen, heren, waarin de naam van u onze kinderen onderwijs krijgen en toegerust worden om straks in de samenleving onze plaatsen in te nemen. We bidden bijzonder voor de hervormde kerk, heren. In de komende weken waar belangrijke beslissingen genomen worden. U bent een God die alles leidt. Geef dat er veel aan de troon van de genade gebedeld mag worden. Of u een wonderdoend God wil zijn. Maar ook voor de afgescheiden kerken, heren. Waar de ene afscheiding en de ene tegenstelling naar de andere is. Wij bidden u, breng ons bijeen. Breng ons bijeen, opdat er een getuigenis mag uitgaan vanuit uw gemeente. Wil u onze zonden vergeven? Wil u ons voor uw rekening nemen? Wil u bewaren voor alles wat u verdriet doet, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wel thuis en straks wel rusten.